een gezin wat opgevangen wordt door particulieren. En dat mag ook niet, volgens de Europese regelgeving.
Laatste vraag, maar het eerst aan wethouder Jumelet, denk ik.
Ja, voorzitter, ik kende de zeven, dus wat dat betreft, ik heb geen
vraag
gehoord.
Was niet de vraag uiteindelijk.
Dus als u dat wilde meedelen, dank u wel, dan weten de anderen dat ook.
Mijn vraag was de laatste, hoe denkt u die te gaan toepassen binnen, hoe heet dat? Binnen Emmen en omgeving met betrekking tot het asielbeleid en de opvang van vluchtelingen en daklozen?
Voorzitter, wij hebben als college denk ik duidelijk gemaakt, ook bij de begrotingsraad, welke rol de gemeente Emmen zich heeft aangemeten. Dat is er eentje dat wij met elkaar constateren dat wanneer het gaat om, en dat is ook een motie geweest die ook door uw raad is aanvaard, dat wij gevraagd zijn met Opstee in gesprek te gaan. Tegelijkertijd hebben we gezegd, ja, onderscheid nou wel de rollen die er zijn, namelijk de Rijksoverheid gaat over het asielbeleid in dit land. De gemeente Emmen constateert dat er wel degelijk ook situaties kunnen zich voordoen waarvan we zeggen, nou, dat is niet de bedoeling. Daarvoor hebben we ook van u gehoord dat u het belangrijk vindt dat we met Opstee in gesprek gaan. Dat hebben we ook gedaan. En u krijgt niet over al te lange tijd een voorstel, denk ik, begin volgend jaar. Naar aanleiding ook van de begroting die zal zijn ingediend door de Stichting Opstee, waarin we duidelijk maken wat we ons voorstellen bij een bepaalde manier van opvang die wij ons voorstaan, die Opstee zou kunnen uitvoeren. En waarvan wij zeggen met elkaar, nou ja, dat is een particulier initiatief, daar willen we best over nadenken, maar dat zullen we met elkaar ook aan u voorleggen wat u daarvoor over hebt.
Wil nog daarop reageren?
Ja, Opstee heeft geen niet genoeg capaciteit om tegelijkertijd 20 mensen op te gaan vangen. En het gebeurt nu ook. Dus als wij in januari antwoord krijgen, dan in de tussentijd, het blijft maar lopen en het blijft maar gaan. En het wordt maar opgelost door particulieren. Alsmaar. Zolang het niet opgelost is, blijf ik erover beginnen.
Goed, dan ligt er nog de vraag over de fusie van de ziekenhuizen.
Ja, voorzitter. Deze vragen zijn door mevrouw Lauwers in de raadsvergadering van oktober, dacht ik, gesteld. Dezelfde vragen, maar ik zal ze nog eens een keer beantwoorden. Le Veste heeft het voornemen om tot een fusie over te gaan van de ziekenhuizen die door u zijn genoemd. Op dit moment is Le Veste bezig om in beeld te brengen voor wat het een en ander voor hun gaat betekenen in de uitvoering. Wij hebben hier uiteraard contact over met Le Veste, maar ook contact met het college van Hogeveen, die ook de meest direct betrokken is, Hogeveen. En het streven is om het zorgaanbod in beide gemeentes zo optimaal mogelijk te houden.
Mevrouw Vrolijk, ik wil nog even reageren.
Ja, ik begrijp dat er sprake is van sluiting van de ziekenhuizen. Er zijn ook kamervragen over gesteld nu, dus. Daar is u niks van bekend?
Ja. Oh. Uiteraard zijn mij de kamervragen van de SP bekend, maar ik weet niet waar de SP dit op baseert.
Goed, volgens mij heeft verder niemand zich gemeld voor de rondvraag. Dan gaan wij verder. Punt 5, bespreking C-stuk is niet van toepassing. En van punt 6, 6a, meerjaren beleidskader arbeidsmarkt en participatiebeleid 2012-2016 plus de bijlagen. Heeft een van de wethouders nog behoefte om dat toe te lichten? Kort toe te lichten?
Kort toe te lichten.
Wethouder Arends.
Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik mag namens het college dit toelichten, want zit hier in mijn hoedanigheid als coördinerend wethouder voor het arbeidsmarktbeleid. Nou, dat is in ieder geval kort. Ik denk goed om te benadrukken dat wij een plan uiteengezet hebben hoe wij als college denken in de komende jaren de arbeidsmarkt evenwichtiger en sterker te laten worden in deze regio. Daarbij hebben wij het uitgangspunt om om aansluiting te zoeken tussen de wensen van het bedrijfsleven en het aanbod van werkzoekenden en het aanbod vanuit de scholen. Met name die match tussen scholen en bedrijven is zeer belangrijk. En als gemeente willen wij faciliterend zijn richting werkgevers en onderwijs. En wij sturen en regisseren als het gaat in de richting van niet werkende werkzoekenden. En ik kan u ook zeggen dat als het gaat over, hier zitten drie wethouders achter de tafel die daar alle drie mee te maken hebben. Mevrouw Talens vanuit het onderwijsveld, de heer Jumenet vanuit participatie en ikzelf vanuit economische zaken werkgelegenheid. Het is in die match dat ook gekeken moet worden naar het totaal van het voorliggende voorstel. U weet dat het participatiebeleid al eerder in de raad behandeld is. Dus het gaat vandaag alleen nog maar over het onderdeel arbeidsmarktbeleid. Ik denk ook goed om te melden dat het product, of dat het voorstel ook een product is van een zeer interactief proces waar u zelf ook onderdeel in bent geweest. We hebben u uitgenodigd voor een tweetal bijeenkomsten met één met Jouke van Dijk over het arbeidsmarktbeleid en één met regerings over het participatiebeleid. Dat hebben we ook gedaan met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijsveld. We hebben ook ronde tafelgesprekken gehouden met vertegenwoordigers van het onderwijs, vanuit het technieksector, vanuit de logistiek en transportsector, de zorg en de uitzendbranche. Dat hebben we ook nog een keer afgerond met een gezamenlijke bijeenkomst. En er heeft afstemming plaatsgevonden met werkgeversorganisaties en belangenorganisaties. En ik kan ook zeggen in ieder geval dat vanuit de zijde van de werkgeversorganisaties, middenstanders, MKB enzovoorts, dit ook industrie, dat dit ook als zeer positief is ontvangen al daar. Maar goed, ik denk dat dit een nog één ding, voorzitter. Het is een product wat ook speelt voor de omliggende gemeenten, Borgo, Doorn en Coevorden. Het is ook samen met ambtelijke inzet vanuit deze twee gemeenten ook opgesteld. Wij hebben als gemeente Emmen een coördineerde rol voor het regionale arbeidsmarktbeleid. En als het gaat over het participatiebeleid zit er ook nadrukkelijk een couleur lokaal voor elke gemeente aan zich in. En dat is op het arbeidsmarktbeleid iets anders, maar op participatiebeleid is dat wel degelijk aanwezig. En ik kan ook zeggen dat het ook daar in die gemeenten afzonderlijk behandeld en besproken zal worden.
Willen alle fracties hierover het woord of moet ik het even belangs? Iedereen het woord? Dan begin ik bij het PvdA. Mevrouw Lauwers.
Dank u wel, voorzitter. Het meerjarenbeleidskader arbeidsmarktparticipatie is een goed leesbaar stuk. Met name de acties die erin verwoord staan zijn smart geformuleerd en geven een goed beeld van de uitgangspunten van het beleid. De koppeling van het onderwijs en de werkgevers is een belangrijk onderdeel voor de Partij van de Arbeid in dit beleidsplan. Ook de samenwerking met de omliggende gemeenten komt goed uit de verf. Wat ons opvalt in dit stuk is de prominente rol die de uitzendbureaus krijgen. Wij hebben daar wel een vraag over. In uitzendland is sprake van een fasesystematiek, met als gevolg draaideurcontracten. De PvdA vindt dat een zeer onwenselijke situatie, omdat dit duurzame arbeid in de weg kan staan. Kan de wethouder uitleggen in hoeverre er sprake is van duurzame arbeid? De doelgroepenindeling lijkt ons een goede keus. Vooral investeren op doelgroep 3 en 4 is een goede ontwikkeling. Toch hebben wij gemengde gevoelens bij de aanpak van doelgroep 4. Zoals ook vorige maand in de commissie en in de raad aangegeven, maken wij ons zorgen over de jongeren die van de praktijkschool of de triantaschool komen. Het kan toch niet zo zijn dat zij straks automatisch in doelgroep 4 terechtkomen en dan achter de geraniums komen te zitten. Kan de wethouder zijn visie hierop geven? Er wordt aangestuurd op zelfredzaamheid van mensen. Dat is op zich een prima ontwikkeling. Het wordt alleen lastig als je niet zelfredzaam bent. Het mag niet zo zijn dat mensen tussen wal en schip geraken omdat ze niet voldoende zelfredzaam zijn. Op welke manier wordt dan een signalerende functie vormgegeven? Hoger opgeleiden vanuit andere delen van het land hier naartoe halen om aan het werk te gaan is een van de opmerkingen in het stuk. Ook in Emmen zijn verschillende hoger opgeleiden die nu geen baan hebben. Wordt er ook een focus gelegd op de eigen hoger opgeleiden? Het stuk is helder en duidelijk. De enige opmerking die ons nu nog rest is, aan de slag maar.
Dank u wel. Wie mag ik het woord geven van het CDA? Mevrouw Plas.
Ja,
dank u wel, voorzitter.
uit het stuk arbeidsmarkt en participatiebeleid blijkt dat de werkloosheid in Zuidoost-Drenthe hoger is dan in de rest van Nederland. En dat is al langere tijd zo en dat zou wellicht ook een poos zo blijven. En dat baat ons als CDA ook zorgen. Het is immers een moeilijk oplosbaar probleem dat veel aandacht en energie van ons vraagt. Het probleem in dit kader is dat vele werklozen en schoolverlaters een opleiding of werkervaring hebben die niet past bij de aanwezige banen in Zuidoost-Drenthe. Volgens mij ben ik niet verstaanbaar. Ja, toch wel? Oké. Oké. In de toekomst er moeten meer mensen in de zorg en techniek worden opgeleid. In de toekomst is daar namelijk een gebrek aan. En tot onze spijt moeten wij als CDA concluderen dat de scholen hier nog te weinig op inspelen. Zo ook soms slechte kritieken krijgen van de werkgevers. Dat hebben wij gehoord van een werkgever in Emmen die technische mensen zoekt en hier helaas geen passend technisch geschoold personeel kon krijgen. Het CDA maakt zich ook zorgen over de daling van het WSW-budget. Vanaf 2013 mag er voor 3 uitgestroomde WSW'ers slechts 1 nieuwe WSW'er terugkomen. En dat houdt dus in dat mensen jaren moeten wachten op een beschutte werkplek. En dat brengt wellicht grote druk en ook kosten met zich mee. Wellicht kan in het kader van de WSW'ers, maar zeker ook voor andere werklozen, met gemeenten in de directe omgeving, maar ook op verdere afstand, samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Immers, uit het stuk blijkt dat wij te veel mensen in de groen en economische sector hebben opgeleid. En als er in andere gemeenten wellicht een tekort aan dat soort mensen is, is het wellicht mogelijk dat deze werklozen elders een werkplek kunnen krijgen. En wij willen deze mensen, maar het liefst ook alle bijstandsgerechtigden die zelfstandig een baan vinden, een bonus voor het vinden van een baan aanbieden. Als CDA vinden we het een goed idee om met de ondernemers, het onderwijs en de ouders gezamenlijk om de tafel te gaan zitten. Daar had de wethouder het ook al over. Daarnaast is het ook gewenst dat de gemeente zoveel mogelijk werklozen aan het werk helpt door middel van relatiemarketing. En dat houdt dan in dat de gemeente een langdurige relatie met de individuele werkgever onderhoudt. En in het kader van de relatiemarketing hebben wij heel recentelijk meerdere werkgevers van de heel kleine bedrijfjes tot bedrijven met meer dan 100 mensen in de gemeente gevraagd naar hun mening. En er kwam regelmatig dezelfde reactie naar voren. Dat is dus heel recent gebeurd en dat zou wellicht niet geheel in overeenstemming kunnen zijn met wat u een paar maanden terug hebt gedaan. Maar dat kan ik moeilijk inschatten. Ik ben daar toen niet bij geweest vanwege persoonlijke redenen. Uit het onderzoek wat we hebben gedaan blijkt dat veel werkgevers van mening zijn dat ze nu nog te weinig contact hebben met de gemeente omtrent het aannemen van werklozen. Er is veel informatie nodig volgens de werkgevers. Zo ook dient de gemeente vaak mondeling of telefonisch contact met de bedrijven te hebben. Ik heb daar begrip voor dat dat een zware taak is voor onze ambtenaren, om dit structureel op te pakken. Het blijkt echter in de praktijk wel noodzakelijk te zijn. Het tweede punt is dat daarbij wordt aangegeven dat vele bedrijven best werklozen in dienst willen nemen, maar op dit moment ook zelf in zwaar weer verkeren. En waar we kunnen, moeten we dan ook als gemeente deze bedrijven ondersteunen, door bijvoorbeeld snel in te spelen op hun behoeften. En dan zou je bijvoorbeeld aan het snel afgeven van nieuwe vergunningen kunnen denken op het moment dat een bedrijf zich wil uitbreiden. En ik begrijp dat daar juridische en wettelijke kaders aan vastzitten. Ook werd door meerdere bedrijven in verschillende sectoren aangegeven dat gemeenten meer werk en opdrachten binnen de gemeentegrens kunnen uitbesteden. Het CDA pleit er dan ook voor om vaker lokale bedrijven opdrachten te gunnen. Ook hierbij met inachtneming van de gestelde wettelijke of juridische kaders. Op deze manier kunnen we de werkloosheid in de gemeente Emmen ook verminderen. Immers, op deze manier kunnen wij meer werk voor de bedrijven. Of meer werk voor de bedrijven betekent ook dat wij meer mensen aan het werk kunnen krijgen. Daarnaast blijkt dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan mensen die over meer digitale kennis dan voorheen beschikken. Dit zou bij de opleiding en scholen aan bod moeten komen. En daarnaast kunnen scholen en opleidingen ook meer praktijkgerichte stages aan het lokale bedrijfsleven aanbieden. Dat blijkt namelijk in de praktijk ook een goed middel om jonge mensen weer aan het werk te krijgen. En tot slot heeft nog een EOP gereageerd op het onderzoek. En aangegeven werd dat wellicht werklozen aan het werk kunnen worden geholpen op kosten van de EOP. Nou, dat vond ik wel een bijzondere, die had ik nog niet eerder gehoord. Deze EOP dacht aan allerhande onderhoudsklussen. En ik weet dat buurtsupport hier ook een functie in heeft, maar ik vind het wel van belang dat hier in ieder geval even naar wordt gekeken. Als CDA ondersteunen wij dergelijke initiatieven die zich zomaar spontaan in de samenleving zich voordoen. We pleiten dan ook voor extra aandacht voor de zaken die door de plaatselijke ondernemers genoemd zijn, zoals ik ze net heb genoemd. En ja, tot slot, als CDA dragen wij namelijk onze eigen ondernemers een warm hart toe. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer Belsma van Wakker Emmen.
Dank u, voorzitter. De gemeente Emmen staat voor een moeilijke opgave. Een verslechterende economische situatie en een stijgende werkeloosheid. Dit gecombineerd met kortingen van het Rijk en diverse omstandigheden, waardoor deze negatieve gevolgen voor de gemeente harder aankomen. Tijdens de raadsvergadering van oktober heeft Wakker Emmen ingestemd met het onderdeel participatiebeleid. Hierbij heeft onze fractie te kennen gegeven dat de minder beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk moeten worden ingezet. Het belangrijkste zorgpunt voor ons was: wat gaat er gebeuren met doelgroep 4? Ons inziens komen we hierover tijdens de vaststelling van het nieuwe WMO en minimabeleid nader over te spreken. Het voorgestelde besluit gaat op een aantal punten specifiek in. Het beleid is grofweg in 3 belangrijke speerpunten op te delen. Participatie, onderwijs en arbeidsmarkt. Als gemeente zijnde hebben we de meeste invloed op het participatiebeleid. Dit is echt in oktober jongsleden al vastgesteld. We zullen ons dan ook beperken tot de 2 andere speerpunten en hierover hebben we nog enkele vragen. Hoe wil de gemeente Emmen 2000 extra banen creëren, terwijl de economische omstandigheden steeds zwaarder worden en de werkeloosheid verder oploopt? Wat voor vorm hebben de tegenprestaties die van mensen worden gevraagd, die worden gevraagd van mensen die niet direct zelfstandig aan het werk kunnen komen? Er wordt gesproken over het aanspreken van de stille arbeidsreserve. Graag wat verduidelijking over dat punt. Verder wordt er gesproken over het feit dat intermediairs uit zijn bureaus handhavend op moeten kunnen treden. Hoe zal dit in de praktijk eruit gaan zien? Op bladzijde 28 wordt nog gesproken over het goede voorbeeld geven aangaande stage- en leerwerkplaatsen. Hoeveel van deze plaatsen heeft de gemeente op dit moment? En hoeveel wil het college extra creëren en voor welke doelgroep is dit bedoeld? Tot zover.
Dank u wel. Wie van de VVD? Mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wat mij eigenlijk wel zorgen baart, en het is wel genoemd dat het een goede voorbeeldfunctie vanuit de gemeente zal komen voor de stageplekken. Uit een onderzoek van de Nationale Stagebank is gebleken dat de minste stageplekken in Drenthe worden aangeboden. En het hele verhaal, en daar sluit ik een klein beetje aan wat mevrouw Plas net al aangaf. De problematiek is natuurlijk niet nieuw. We hebben al heel erg lang dat de ondernemers, het onderwijs en de overheid verwachtingen van elkaar hebben, maar die niet op elkaar aansluiten. Met andere woorden, we spreken allemaal een andere taal. Kijk, wij zijn ook niet voor een overheid die alles gaat regelen. Maar als mensen, partijen elkaar niet vinden, wordt het wel onze collectieve verantwoordelijkheid. En als ik dan lees dat er dus onvoldoende jongeren worden opgeleid voor de zorg en de techniek, dan baart mij dat inderdaad zorgen, mede gezien het feit dat ook best veel kinderen voor het mbo 3 niveau de school verlaten en dan aangewezen zijn op een startkwalificatie. Dan lees ik ook dat met name in de logistiek problemen zijn, omdat er moeilijk te komen is aan vrachtwagenchauffeurs. En nou ja, goed, moeders zijn dus bepalend in de keuze van de opleiding. Dus dan denk ik, dan zullen we toch het bedrijfsleven ook moeten ondersteunen om iets aan imagoverbetering te doen. En natuurlijk het betrekken van de ouders erbij, want zodra je niet meer hebt te maken met schooluitval, is de kans dat iemand gewoon met een goede beroepsopleiding de arbeidsmarkt opkomt ook veel beter. Natuurlijk is het schokkend dat hoger opgeleide jongeren de gemeente verlaten. Maar er is ook sprake van een groep pendelaars. Mensen die hier alleen maar komen werken, maar dat mag natuurlijk, en ergens anders wonen. Hebben we die groep in beeld? Met andere woorden, zijn dat hoger opgeleiden? In welke sectoren komt dat het meeste voor? Ik wou die opmerkingen niet maken die ik van u hoor. Dus dan denk ik van, wat kunnen we dan doen op het gebied van communicatie? Want het bedrijfsleven verwacht dat er mensen met een mbo-opleiding komen en die zien dat als een beroepsopleiding. En de werkgever, zoals in het stuk staat, die denkt van nou, er komt iemand echt al met een bedrijfsopleiding. Dus ik heb al 1-op-1 dat ik iemand kan inzetten. Dus ook weer communicatie. Ik kom nu tot een afronding. Als er een grote afstand tot de arbeidsmarkt is of dat er sprake is van een beperking, dan bieden wij dus een dienstverleningspakket aan. Hoe groot is de bekendheid onder ondernemers? En verder wil ik nog graag even benadrukken dat we als overheid ook het erkende leerbedrijf dienen te bevorderen. En over uitzendkrachten, het kabinet heeft als plan om uitzendkrachten op verschillende punten ook dezelfde rechten te gaan geven als werknemers die in loondienst zijn. Dat heeft dan ook te maken met lonen, vergoedingen, arbeidstijden, vakantie- en feestdagen. Dus kortom, dat komt ook op steeds gelijkwaardige plan. Want dat hoorde ik net even, ik dacht bij de Partij van de Arbeid, maar goed. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, D66, de heer Eggen.
Dank u wel, mevrouw voorzitter. In de raadsvergadering zullen we uitgebreid op het stuk ingaan. Ik ga nu even in op de algemene zaken. En dan wil ik daar graag nog een paar extra vragen over stellen. Er zullen veel meer contacten met het bedrijfsleven moeten komen. Dat komt in de diverse nota's diverse malen naar voren. Dat vraagt wezenlijk andere competenties van het personeel. Zijn die aanwezig en wat gaan we eraan doen om die goed voor elkaar te krijgen? Op bladzijde I, ik kan er niks aan doen, het staat daar, tweede alinea, stimuleren dat pendelaars en hoogopgeleiden hier blijven of komen wonen. Is het realistisch te denken dat dit beïnvloedbaar is en wat voor plannen liggen daar aan ten grondslag? Op bladzijde 10 spreekt u over de rol van het UWV, de belangrijke rol van het UWV. Als er straks grote aantallen medewerkers ontslaan worden bij het UWV, in deze nota krijgt het UWV op verschillende onderdelen een rol. Is het reëel te veronderstellen dat het waargemaakt kan worden? Op bladzijde 10, tweede regel van onder, spreekt u over niet werkzoekenden, werkzoekenden. Dat klopt volgens ons niet, er moet volgens mij staan niet werkende werkzoekenden. Want ik zou niet weten wat het anders moest betekenen. Dank u wel. Op bladzijde 15 spreekt u, en daar hebben we het al vaker met elkaar over gehad en daar zijn we het helemaal mee eens, over laaggeletterdheid. En zijn schattingen dat er in Emmen 10 tot 15.000 laaggeletterden zijn. Groot probleem. Is het gek om te veronderstellen dat er van 1000 een uitkering hebben van de gemeente? Nee, laten we daar dan met voorrang naar gaan zoeken en deze belemmering voor de arbeidsmarkt gaan opheffen. Bovendien zal een deel van deze groep door het volgen van een cursus ook geactiveerd worden. Dan op pagina 22 worden de categorieën ingedeeld, 1 tot en met 4. Daar zijn al een paar vragen over gesteld, die zal ik verder niet vragen. Ik zou daar graag indien mogelijk getallen of percentages bij willen zien. Hoeveel mensen vallen er in groep 1, 2, 3 en 4, als dat mogelijk is. De heer Bijlsma heeft al iets gezegd over de 2000 banen. En de heer Bijlsma heeft ook al iets gezegd over de motie die wij toen ingediend hebben over het aantal mensen wat eigenlijk bij de gemeente zelf in dienst zou komen. Dus daar hoef ik ook niks over te vragen. Dan de laatste opmerking. Op een gegeven moment wordt er heel veel gesproken over organisatie, systeem en structuur. Maar het gaat vooral bij ons, en dat is ook al meerdere malen gezegd, om het te doen. Dan spreekt u op bladzijde 31 nog een keer over een jaar de tijd nemen om eerst systemen en processen in te richten en structuren aan te passen. Als je je nu richt op het resultaat over 1 en 2 jaar, dan is het beleid weer achterhaald en kun je overnieuw beginnen. Bijvoorbeeld een strakker regime aan de poort levert direct resultaat in de vorm van minder uitstroom. Daar hoef je wat ons betreft geen jaar op te wachten.
Dank u wel. Drentse Ouderen Partij, de heer Schol.
Ja, voorzitter, dank u wel. Beleidskader arbeidsmarkt en participatiebeleid 2012-2016. Voor wat betreft de WSW kunnen we aanhaken bij de heer Mug en zijn collega's. Ook de afgelopen weekend wat in de Volkskrant gestaan heb bezuinigen bij de MCO op deze gronden kunnen niet verder. Reïntegratie. Het hele stuk staat bol van bezuinigingen en meer mensen aan het werk. Dit staat volstrekt haaks op elkaar en kan gewoon volgens ons niet. De reïntegratie wordt alleen nog in stand gehouden voor enkele kansrijken. De rest moet zelf maar aan het werk zien te komen en de verwachting is dat er meer mensen aan het werk komen. Je moet juist veel meer inzetten op de reïntegratie om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Dat verdient zichzelf terug omdat je dan geen uitkeringen meer hoeft te verstrekken. Ook heeft het college al gezorgd voor meer werklozen, want de reïntegratiebureaus die in opdracht van de gemeente werkten zoals Civitas hebben mensen moeten ontslaan omdat de gemeente het contract heeft beëindigd. Ook de mensen die hier werken met behoud van uitkering zitten weer in de bakken van de sociale dienst. De gemeente heeft plaatsen bij de MCO ingekocht voor het poortproject. Traject. De mensen hier doen 12 weken lang werk voor medewerkers van de MCO. Deze mensen, door de SOS gestuurd, hebben geen handicap en daardoor kunnen ze sneller werken dan de eigen werknemers van de MCO. Daardoor is er dus meer contracten kunnen worden afgesloten en meer kan worden verdiend. Daardoor hoeft de gemeente ook minder bij te passen bij de MCO. Alle mooie smoesjes, want ten koste gaat van mensen die met een beperking worden gelogenstraft door de bezuiniging op de sociale werkplaatsen. Het zou een ander verhaal zijn als de mensen voor reïntegratie totaal ander werk zouden krijgen aangeboden dan de vaste medewerkers van de EMCO. Maar nee, de reïntegratiemensen doen hetzelfde werk in minder tijd.
Mevrouw Lauwers.
Ja, mag ik wat vragen aan de heer Schol? Ik begrijp niet zo goed wat u nu zegt. Want ik heb nu de indruk dat u aangeeft van dat er helemaal niks meer aan participatiegelden wordt uitgekeerd over de volledige aantal doelgroepen.
Ik kom in mijn verhaal daar straks nog even verder op terug.
Oké, anders kom ik bij u.
Het verhaal wordt mooi verpakt, maar rinkelt aan alle kanten. In diverse bladen gelezen te hebben, moet ik vaststellen dat u steeds weer hetzelfde leest, met andere woorden wordt beweerd. Het hele verhaal had wat ons betreft op 1 A4'tje gekund. Wanneer... En dat is een vraag aan de wethouder. Wat zijn nou eigenlijk de 5 belangrijkste knelpunten in de gemeente Emmen? Het enige wat je kunt doen is, er moet juist meer op reïntegratie worden ingezet. Werkgevers moeten actief worden benaderd om mensen aan het werk te helpen. Er moet scholing plaatsvinden en alles moet En alles wat er wordt geïnvesteerd komt en dan weer uit doordat er geen uitkeringen meer hoeven worden verstrekt. Verder kun je wijzen op de heer Mug en de zijnen die tegen de verdere bezuinigingen van de gemeente zijn. Wat betreft de vragen die ik heb aan de wethouder nog, en ik probeer het nog een keer in kader van de bezuiniging, loon voor uitkering. Dat is de vraag van onze kant. 1. Wat gaat dit betekenen voor mensen waar het om gaat? Om hoeveel mensen gaat het? En welke organisaties worden hierdoor in het bijzonder getroffen? Er wordt 1,5 miljoen bezuinigd op participatiebanen. Hier worden werkervaringsplaatsen voor ingezet. Onze vraag is aan het college, wat gaat dit betekenen voor mensen waar het om gaat? En om hoeveel mensen gaat het? En welke organisaties worden hierdoor in het bijzonder getroffen? Voor de duidelijkheid, ik heb het hier niet over de WIW-ID-banen. En tenslotte, voorzitter, wil ik nog vragen aan de wethouder... Wanneer gaan we het een en ander wat hier voor ligt aan beleidskader evalueren? Voor ons een belangrijk punt. Tot zover.
Dank u wel. Sorry? Ja. U heeft een vraag. U wilt nog even reageren? Of u
wil gewoon... ik wou u vragen, voorzitter, of ik de heer Schoo een vraag zou mogen stellen.
Dat mag u.
Hebt u ook nog iets op te merken over het arbeidsmarktbeleid? Want daar zouden we vanavond over spreken.
Het arbeidsmarkt, daar heb ik net gezegd dat wij, daar heb ik gevraagd over de 5 belangrijkste knelpunten. En ik denk dat je dat hele stuk wat je hiervoor hebt, dat veel korter kan. Het is een heel wollig stuk. Ik vind het helemaal niet duidelijk. Het komt steeds weer op hetzelfde terug. Dus ik vraag aan de wethouder, 5 belangrijke knelpunten en zet daarop in. En ik heb verschillende fracties gehoord. Werkgevers inschakelen, meer communiceren, dat soort zaken. En die reïntegratie is ook voor die arbeidsmarkt. Dus dat is 1 stuk. Wat dat betreft bedoel ik de arbeidsmarkt reïntegreren, dat is 1 stuk.
Goed, dan heb ik eigenlijk 2 vragen nu concreet over dit stuk gehoord vanuit de DOP. Dat zijn de 5 belangrijkste knelpunten en wanneer het moment van evaluatie komt. Is dat dan correct? Want die overige vragen hadden daar volgens mij geen betrekking op rechtstreeks.
Ja, want er wordt bezuinigd. En dat hebben we al besloten. En dit is de 5e keer dat ik het vraag. Dus daarom vraag ik het steeds weer. Want ik krijg geen antwoord. Er is 1,9 miljoen bezuinigd op loon voor op uitkering. Ja, reïntegratiebeleid. Bladzijde 12 om het maar zo te zeggen. Wat gaat dit betekenen voor de mensen waar het om gaat? Om hoeveel mensen gaat het? En welke organisaties worden hier bijzonder in getroffen? En dan wordt er nog 1,5 miljoen bezuinigd op participatiebanen. Zelfde vraag, wat gaat dit betekenen voor mensen waar het om gaat? Om hoeveel mensen gaat het en welke organisaties worden hier in het bijzonder door getroffen? En niet de WIW-ID-banen. Dat weet ik.
Oké, dank u wel. Geef ik het woord denk ik aan mevrouw Vrolijk, SP.
Wij hadden met name moeite met een aantal onderdelen. En dat gaat over de repressie. Dat als het in deze moeilijke tijden al moeilijk is om mensen aan het werk te helpen... Waarom maar dan toch bijvoorbeeld op bladzijde 10 puur maatwerk wordt losgelaten en handhaving en sancties benoemd worden op 11 en zo zijn er nog een aantal van die dingen. En repressie lijkt ons niet het goede middel om mensen aan het werk te krijgen, maar juist tegenovergestelde. En dat hadden wij als toevoeging.
Dank u wel. Lef, de heer Leutje.
Dank u wel, voorzitter. Als we kijken naar dit stuk, en in die zin kan ik maar in dat deel, in dat opzicht een deel met de heer Schoon meegaan, heeft het nu wel samenhang met participatie. Heeft te maken met de WMO, maar ook waar we denk ik donderdag over praten, over city marketing. Zeker als we praten over economische ontwikkeling van het gebied. Want daar heeft toch arbeidsmarktpolitiek ook duidelijk mee te maken. En als we praten over werkgelegenheid, dan praten we, als we kijken uit het perspectief van LEF, over echte banen. Je praat over toetreding tot geleiding naar reguliere banen. En als dat er niet in zit, dan moet je kijken van of je misschien niet in het kader van participatie een stapje hoger zou kunnen op de ladder. Nou, dat vorige keer is al over gesproken. Maar dat vraagt natuurlijk wel samenhang. En vandaar ook vinden wij het wel jammer dat de WMO, begrijpelijk dat die van de agenda gehaald is. Maar in die zin is het wel jammer, omdat je dan ook de link zou kunnen leggen met wat er gaat gebeuren met aankomend ook de IQ-maatregel die eraan zit te komen. De verantwoordelijkheid voor de dagbesteding. En natuurlijk, dat zit in 2013, 2014. Maar is wel terug te voeren naar het vraagstuk wat je nu hebt als je praat over arbeidsmarkt en arbeidsmarktpolitiek. Een cruciaal punt in dit vraagstuk is toch wel de rol van het werkplein, waarbij gemeente, MCO, UWV samenkomen. Als we dan met een scheef oog kijken naar hoe bijvoorbeeld in andere gemeenten in Nederland hiermee aan de slag gaan. Een mooi voorbeeld is erbij toch Enschede, ook wel eens aangehaald hier in ons midden. Dan zou je moeten constateren dat zij in feite ook de verlengde arm vormen van de HR-afdeling van heel veel bedrijven. Dus daar zou je moeten kijken van of je daar niet beter zou kunnen samenwerken. Niet zozeer in de zin van systemen, structuren en processen. Dat is niet het enige. Maar het gaat er ook om van kun je ook niet in de houding van mensen verandering aanbrengen. Zodat je dat krachtiger en resultaatgerichter bezig gaat. En dat is niet omdat je papierwerk maakt. Maar omdat ook mensen vanuit hun bureau, van achter hun bureau, ook de samenleving ingaan. Op bezoek gaan bij ondernemers. Contact onderhouden met ondernemers. En vandaar ook met een hands-on mentaliteit zorgen voor plekken voor mensen. Omdat ze de mens kennen en ook dat ze de werkgever kennen. En dat brengt me toch wel bij commentaar vanuit de samenleving. Er zijn een aantal partijen meer geweest die hun oor te luisteren hebben gelegd. Wat wij ook horen vanuit werkgevers, vanuit werkgeversorganisatie, is natuurlijk dat er wel allerlei overlegsituaties zijn geweest. Maar de vraag is of daar voldoende naar geluisterd is. De kritiek die we breed uit horen is toch wel dat men zegt dat de gemeente met de rug naar werkgevers staat. En het kan feitelijk juist zijn of niet juist zijn, maar op zijn minst is dat een uiting van emotie en van een beleving. En voordat je erop verdacht bent, wordt Atalanta er weer bijgesleept. De lokale werknemers en werkgevers hebben geen opdracht gekregen. Terecht en niet terecht, maar het geeft een houding aan, het geeft een cultuur aan. Waar we moeten denken van hoe we als gemeente in staat zijn om ook die brug te kunnen slaan tussen de gemeente en tussen werkgevers. Als je praat over het creëren van werk, ik heb het al gehad over economische groei, dan heb ik het over het creëren van echte banen. Dan ga je er in eerste instantie van uit dat je werk probeert te vinden in de lokale omgeving. Dat is eigenlijk werken naar mensen brengen. Maar als dat er niet in zit, en er is er ook al iets over gezegd, ja, dan kan het niet anders. En dan moet je toch even terug naar de jaren 50. En het is toch goed dat er ook wat oudere lid zijn van LEF, die dat allemaal uit hun herinnering weten, uit hun beleving. Ja, dan zit er niet anders op dan maar mensen naar werk te brengen. Dan moet de beurs maar een emmer klaarstaan, dan stappen mensen in en dan worden ze naar Brabant gebracht om de aardbeien te plukken. Dus met andere woorden, van we moeten af van het schisma dat we altijd maar vanuit een hele pampere manier omgaan met het creëren van werk. Als werk hier niet is, dan moeten mensen maar naar het werk worden gebracht. En dan nog een klein zorgpunt, dat zijn, of twee kleinere zorgpunten. Dat is, en er staat wat onverdekt beschreven in deze notitie. Is natuurlijk, het is een notitie die te maken heeft met de samenwerking tussen drie gemeenten. Nou, LEF is als geen andere groot voorstander van dat de drie gemeenten veel nauwer gaan samenwerken. En sterker nog, de gemeentelijke organisaties zouden ineengeschoven moeten worden. Wat toch wel blijkt uit deze notitie is dat met name Emmen heeft een aantal concrete doelen geformuleerd. Waarbij de gemeenten Coevorden en Borgerdoorn met achterblijven. Dus de vraag is, van op het moment dat je zegt, van oké, op hoofdlijn dan zou je misschien kunnen vinden in het stuk. Wat betekent dit voor de uitvoering? En voor de daadwerkelijke invulling van de samenwerking tussen de drie gemeenten. Als de een wel gericht is op het behalen van doelen. En de ander daar nog mee aan de slag zal moeten. Een ander punt is, en dan maak ik toch maar een kleine link naar participatie. Omdat wat blijkt uit de praktijk, dat als we kijken naar de TDC. Daar ook wel mensen terechtkomen die er eigenlijk vanuit onze opinie niet zouden thuis horen. Die deels al aan het werk zijn, elders vandaan worden gehaald. En ik heb daarbij een mooi voorbeeld van een bedrijf wat in onderaanneming bezig is voor buurtsupport een aantal activiteiten te verrichten. En wij zouden in die zin toch wel willen aansluiten, niet zozeer bij wat ooit Stekelenburg heeft gezegd, van deze categorie groep 4, geef ze maar een visakte, zodat ze kunnen gaan vissen. En we begrijpen hem wel, maar er kunnen ook activiteiten zijn in onze samenleving die ervoor zorg dragen dat mensen op een zinvolle wijze bezig zouden kunnen zijn. En de vraag is, in zover de vraag hier niet past, komt die terug in de gemeenteraad, om eens te kijken of die bedrijven die deels in onderneming voor bijvoorbeeld een buurtsupport zouden kunnen vallen onder de overgangsregeling voor het komende jaar.
Mevrouw Aldershoff, u heeft een vraag aan de heer Leusje.
Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Burgers zijn inderdaad vrij in de beroepskeuze. U zegt dan ook, als het niet aansluit bij de vraag, dan zou je dus ook mensen in de bus naar Brabant of wat dan ook. Maar ziet u dat als een taak van de gemeente om dat financieel te ondersteunen? Of is dat iets waarvan u zegt, nou dat moet dan bij het bedrijf terechtkomen? Ik wilde u niet onderbreken, vandaar dat ik hem even op het laatste stelde.
Ik denk dat het zelfs een en-situatie zou kunnen zijn. Ik denk als mensen natuurlijk in een baansituatie zitten, hun baan dreigen te verliezen, dat er een rol ligt voor werkgevers. Ik heb ook in die zin gepleit voor het werkplein als een soort verlengde arm van de HR-afdelingen van organisaties. Maar ik kan me voorstellen als je kijkt vanuit sociaal beleid, je praat over uitkeringssituaties, vanuit het principe van voor wat hoort wat, dat er ook een beleid zou kunnen zijn, een wat straffender beleid, een wat stringenter beleid, laat ik het zo zeggen, vanuit de gemeente, om dat niet alleen meer als vraag neer te leggen, maar ook als een voorwaarde.
Goed, dank u wel. Kom ik bij BGE, de heer Douwers.
Douwstra, dank u wel, voorzitter.
Niet meer niet kwalijk.
Net als een aantal voorgaande sprekers moet ik constateren dat het meerjarenbeleidskader, arbeidsmarktbeleid en participatiebeleid eigenlijk wel uitnodigt om toch opnieuw weer in te gaan op het participatiebeleid. Het kost moeite, maar ik zal dat niet doen. Ik wil nog wel de opmerking maken dat we erg moeten uitkijken voor de situatie waarin mensen die absoluut niet kunnen weggedrukt worden in onze maatschappij. Dat verdienen zij niet. Ook die mensen moeten met respect behandeld worden. Dan de punten uit het arbeidsmarktbeleid en dan zijn er een 12-tal actiepunten zijn verwoord in het stuk. Daar heeft BG op zich niet zoveel moeite mee. Het zou ook eigenlijk getuigen van een vorm van wereldvreemdheid als je het daar niet mee eens zou zijn. Dat toont overigens ons inziens tevens de zwakte van het geheel aan. Matthäus is al ten tonele gevoerd. Als je nou een prediker neemt die dan placht te zeggen in een bepaalde vertaling van er is niets nieuws onder de zon. Nou, dat is ook zo. Dit gaat al jaar in, jaar uit gaat het aan. De verbindingen die nu gelegd worden, theoretisch kloppen ze allemaal. En er moet ook ontzettend hard op ingezet worden. En toch moet je constant weer constateren van de theorie en de praktijk lopen weer volstrekt uit elkaar eens. Aansluiting onderwijs op de vraag van de werkgevers, de werkzoekenden die niet voldoende toegerust zijn om weer toe te stromen in het werkproces. Het is bijna een vicieuze cirkel. Nou, iedere poging die ondernomen wordt om die vicieuze cirkel te doorbreken, die ondersteunen wij. En wij hopen dan ook dat alle betrokkenen hun stinkende best gaan doen om het nu wel een keer voor elkaar te krijgen. Dat vergt veel inzet en BG hoopt dat dat met alle bezuinigingen die er op komst zijn, dat die inzet de komende jaren gehandhaafd kan blijven. Dank u wel.
Dank u wel meneer Douwstra. Er zijn aan wethouders enkele vragen gesteld, dus ik wil ook vragen of de wethouders zich willen beperken tot het beantwoorden van de vragen voor zover mogelijk. En ik geef maar het eerste woord aan wethouder Arends.
Wel, voorzitter. Ik zal mij niet bemoeien met de beantwoording van de vragen rondom participatiebeleid. Ik zal me ook niet mengen in de beantwoording van de vragen rond onderwijs. Dus al het andere zal ik proberen, of al het andere, maar ik zal proberen op die andere aspecten in te gaan. Daar is wat gezegd over de pendel. En we moeten constateren dat er een pendel is van inkomende arbeid die 's morgens uit andere plekken naar Emmen toe gaat, en er is een uitgaande pendel. En daar zit een wicht tussen. En wij hebben op basis van de analyse geconcludeerd dat het aantal mensen met een hoge opleiding Emmen binnenkomt. En dat is een reden voor nou ja, voor zorg, zeg maar, omdat deze doelgroep nou ja, niet hier woont en blijkbaar ook flexibel is in hoe ze met haar het vinden van haar werk omgaat. Wat eigenlijk de doelstelling zou moeten zijn, is dat je probeert die doelgroep te binden aan deze regio door hier werk te hebben in voldoende mate, keuzemogelijkheden te hebben. Maar wat ook belangrijk is, is dat het vestigingsklimaat voor deze mensen om hier te komen wonen in heel veel opzichten verbeterd wordt. En dan zal er ook gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld de baan van de partner, want die heeft ook vaak een hoogopgeleide baan. En wij zien veel hoogopgeleiden in de schil rond Groningen wonen en de schil rond Zwolle. En die komt hier naartoe en gaat s'avonds weer naar huis. Er is niks mis mee, maar wij zouden het ook heel erg plezierig vinden als deze mensen ook hier zich zouden komen gaan vestigen. En dat is wat wij op de lange termijn ook willen proberen te bereiken. Daar is nog geen concreet plan bij voorhanden. Maar nou, daar zullen we wel naartoe moeten om dat mogelijk te maken. En dan hebben we het ook over, zeg maar, het vestigingsklimaat in de brede zin. Is het hier aantrekkelijk wonen? Is het hier aantrekkelijk leven? Zijn alle voorzieningen hier voorhanden? Blijft er hier een ziekenhuis gevestigd? Zijn er scholen hier? Is er hoger beroepsonderwijs hier voorhanden? Is het culturele aanbod op hoge mate voorhanden? Nou, dat zijn zaken waar we dan ook naar moeten kijken in dat opzicht. Er is natuurlijk wel sprake van een grote mobiliteit in de arbeidsmarkt. Je ziet ook dat...
Wethouder, de heer Eggen wil u graag wat vragen.
Ja, ik ben het helemaal eens met de wethouder en daarom heb ik ook concreet die vraag gesteld. Want je kunt het wel opstellen en ik ben het ook helemaal met hem eens, maar dan zag ik ook graag een plan. Ik begrijp dat het plan er nog niet ligt, dat vind ik dan wel heel erg jammer, want je kunt het wel proberen. En ik vind ook dat je dat moet proberen, maar het lijkt me zo heel erg lastig. Het is eigenlijk een open deur. Die mensen wil je hier graag krijgen. Maar je moet dan ook wel concreet plannen gaan maken. En daar duidde mijn vraag ook eigenlijk op.
Ja, voorzitter. Ik ben het helemaal met de heer Eggen eens. Maar daarom heet dit ook een beleidskader. En dit is niet, zeg maar, het plan een oplossing is voor alle kwalen van deze gemeente. En niet dat er zo heel veel kwalen zijn, hoor. Maar...
Mevrouw Aldershoff en de heer Leutje hebben ook inmiddels een vraag. Mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Vraag is of de wethouder ook inzicht heeft in welke sectoren het met name plaatsvindt. Dank u wel.
U bedoelt de pendel. Volgens mij heb ik niet helemaal kan ik niet zo een concreet antwoord op geven. Ik weet niet of dat uit de analyse misschien wel zal blijken, maar dat er misschien ook nog wel verdere gegevens onder liggen. Ik zie, er wordt vanuit de publieke tribune, vanuit de ambtelijke zijde, wat geknikt en geschud. Dus ik zal kijken of we daar nog aanvullende informatie kunnen toekomen. Maar ik heb dat niet paraat.
Meneer Leusje.
Ja, dit sluit ook precies aan met waar ik mijn inleiding mee begon, onze inleiding mee begonnen ben, is van de samenhang die zou moeten bestaan tussen participatie, arbeidsmarktpolitiek, nog wat scherper ingezoomd WMO en city marketing. En als u zegt van, mij is het wel onduidelijk van hoe je dat aan de vork zou moeten steken om Emmen een aantrekkelijke gemeente te laten zijn.
Nee, dat zeg ik niet. Laten we dat helder hebben, dat ik dat niet gezegd heb.
Nee, maar goed, dan zou ik graag van u horen van dat u zegt van nou, een deel van de vragen die hier liggen, waarop gaat van hoe maak ik nu Emmen aantrekkelijk? Hoe zorg je ervoor dat pendelaars die nu nog wel hier naartoe komen om te wonen, maar niet te werken of omgekeerd. Hoe je ze toch zou kunnen verleiden om hier te komen wonen. Want dat antwoord zou natuurlijk voor een deel moeten liggen in het vraagstuk van city marketing, de warme city marketing.
Dat ligt het onder andere, voorzitter. En ik stel voor dat we daar donderdag verder over praten. Ja. Goed. Als het gaat over de mobiliteit op de arbeidsmarkt, voorzitter. Dat is in Drenthe redelijk groot. Het is ook zo dat in UWV-verband daar ook veel aandacht aan wordt besteed. Heb het genoegen om in Drents verband lid te mogen zijn van het mobiliteitsberaad, waarin de provincie deelneemt, de drie regionale gemeenten, of vier regionale gemeenten, de vier regiogemeenten, sorry, en het UWV zelf. En als je kijkt hoe sterk de arbeidsmobiliteit is, dan is dat vrij groot. U kent natuurlijk allemaal wel de voorbeelden, met name de bouwsector, waarin de busjes met bouwvakkers toch 's morgens vroeg vertrekken en over de provincie of buiten de provincie zelfs werk hebben. Je ziet dat het met name op mbo en hbo niveau hoger is dan op lbo niveau, want daar is men nogal heel erg gebonden aan de regio. En dat heeft ook weer wat te maken met het inkomenspatroon. Want op het moment dat er lagere inkomens verdiend worden, is ook de neiging om meer kosten te maken om elders een werk te vinden, of het werk te hebben, ook wat minder groot. Dus dat is, hangt wel een heleboel met elkaar daarin samen. Even kijken. Het CDA heeft ook een opmerking gemaakt over de werkloosheidspercentage in Zuid-Oost-Drenthe is hoger dan elders in het land. Ik heb vanmorgen ook nog wat gelezen in de krant daarover. En ik kan u zeggen dat in 2006 de werkloosheidspercentages in deze regio redelijk hoog waren. 16,1%. Het cijfer van januari 2006. Op dit moment is het werkloosheidspercentage, en dan praat ik over de meest recente cijfers over oktober, 9%. Dat is nog steeds zo hoog. Laten we daar geen enkel misverstand over bestaan. Maar het geeft ook aan dat wij hier fors naar beneden gaan. In positieve zin fors naar beneden gaan. Ik sprak toevallig enige dagen geleden met mijn collega uit Enschede. De werkloosheid in Enschede bedraagt op dit moment 14%. Wij moeten ook af van een beeld dat wij hier blijkbaar hoge werkloosheidspercentages hebben. Het is nog steeds te hoog. We vinden ook dat we dat niet in moeten berusten. Maar we moeten elkaar ook niet het beeld aanpraten dat dit een regio is met alleen maar schaduwkanten. Hier gebeurt heel veel. U krijgt binnenkort van het college een brief over die ik heb toegezegd bij de begrotingsbehandeling. Over een opmerking uit het rapport van de ruimtelijke verkenning 2011. En ik kan in ieder geval daarover melden dat daarin staat dat, dat juist deze regio een sterke groei te zien heeft laten geven in de afgelopen jaren. En dat we ook verwachten dat dat tot 2040 meer dan gemiddeld zal groeien. En dat juist de industrie daar een zeer positieve rol in vervult. En ook dat is een beetje in strijd met datgene wat we vandaag hebben gelezen in de krant. Dat blijkbaar de industrie het zorgenkindje is. We moeten hier waarnemen dat juist in de nieuwe maakindustrie de werkgelegenheid heel voorspoedig verloopt. Ik weet niet in hoeverre dat natuurlijk macro-economische conjuncturele gevolgen daar voor de komende tijd invloed op hebben. Dat kan ik ook allemaal niet voorspellen. Maar de situatie zoals ik die aantref bij bedrijven, zoals ik die meemaak bij mijn bezoeken, is niet sterk verontrustend. Maar wel op ten alle tijde momenten van zorg, ook in deze economische tijden.
Dan breng ik ook bij mevrouw Plas. Ja, ik zat al een poosje te springen om hier op te reageren. Hartstikke fijn natuurlijk dat het gewoon veel beter gaat dan wat zo in mijn mentale beleving het geval was. Daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Dus prima. Wat ik daarbij wel van belang vind is dat u zei net dat in 2006, tussen 2006 en 2011 de werkloosheid behoorlijk is gedaald. Nou, hartstikke goed. Wat ik dan heel erg interessant vind is om te bekijken, om te onderzoeken waarom dat in die tijd is gebeurd. En ik begrijp dat er nu sprake is van een heel andere situatie. Maar zou dat verleden, zouden wij die lessen uit het verleden kunnen gebruiken om nu weer zo'n forse stap te maken? Want dat gaat mij aan het hart. Ik zou het wel heel plezierig vinden als wij nog verder dan die 9% naar beneden zouden kunnen.
Het zou ook inderdaad, voorzitter, heel interessant zijn om die analyse ook te gaan maken. En ik ben er ook een voorstander van om dat te gaan doen. De vraag is even in hoeverre we ook alle mogelijkheden hebben om dat goed te onderzoeken. Maar ik vind dat in ieder geval ook iets wat we gaan oppakken. Als het gaat over, en dat brengt me eigenlijk een beetje bij dit meerjaren beleidskader. Want dit meerjaren beleidskader is niet voor bedoeld om werkgelegenheid te creëren. En ik ben het dat wel eens met de heer Leutje van Lef.
ja, de echte banen worden gemaakt door het bedrijfsleven en wat daarmee annex is. En die moeten zorgen voor de banen die ontstaan. Dat doet niet de gemeentelijke overheid. Overigens hoorde ik laatst iemand zeggen, de gemeentelijke overheid is geïnteresseerd in werkgelegenheid. En bedrijven zijn niet altijd primair geïnteresseerd in werkgelegenheid. En dat noem ik niet negatief, maar die heeft vaak andere doelstellingen. En werkgelegenheid is een afgeleide daarvan. En voor ons is werkgelegenheid altijd van belang.
Wethouder, mevrouw Vrolijk wil ook een opmerking plaatsen.
Ja, ik maak me een beetje zorgen om het feit van, ook al is er een teruggang gegaan in werkloosheidspercentage, of dat geen gevolg is van het doorschuiven van werklozen naar bijstand en naar NUG bijvoorbeeld. Want er zijn wel een heleboel, en ik weet niet of die aantallen, want het staat in dat stuk ook vernoemd, NUG'ers, of er bekend is hoe groot dat aantal is. Want die vallen overal buiten.
Ja.
En ja, of het dan geen verschuiven is van. Van dan lijkt het allemaal heel mooi, hè, dat het achteruit is gegaan. Maar of dat dan daadwerkelijk zo is, is mij de vraag.
Ik denk niet dat daar sprake van is, voorzitter. Want dat kun je herleiden aan de mate van de arbeidsparticipatie van de bevolking. En die is wel omhoog gegaan. Nou, dat heeft heel u schudt zo van nee, maar hoe bedoel ik dat? Nou, als er een grotere mate van arbeidsparticipatie zal zijn, dan zal het aandeel van de nuggers ook afnemen. Als je ervan uitgaat dat al diegenen die niet geregistreerd zijn als werkzoekende, dat die willen gaan deelnemen in het arbeidsproces. Dus dan heb je het over de beroepsbevolking tot 65 jaar. En als dat gaat toenemen, dan neemt het aantal nuggers ook af. Als je al die mensen die nu nog geen baan hebben en niet actief deelnemen in het arbeidsproces en die geen uitkering hebben, en die groep wordt kleiner, dan neemt het aantal nuggers dus af.
Maar juist omdat die zo ongrijpbaar zijn, want die staan toch nergens in vermeld?
Nee, die zijn nergens in vermeld, maar dat kun je wel anders herleiden.
Ja.
Maar dat wordt een erg technische discussie, voorzitter.
Gaan we nou niet doen?
Lijkt mij nou,
ja, nee, ik heb het met name met die mensen die dus gewoon tussen wal en schip vallen, die 30 jaar gewerkt hebben, werkloosheid 2,5 jaar en vervolgens nergens niets geen rechten meer op hebben en dus gewoon helemaal buiten beeld verdwijnen, niet binnen buurtsupport meer terecht kunnen en dergelijke. Dus,
nou, daar, ja. Als u het heeft over
Wethouder Arends, u mag.
Als u het heeft, als u mevrouw Vorkt heeft over dat soort mensen die na een arbeidsproces, voorzitter, weer teruggaan in een, niet teruggaan, maar die in een kaartenbak terechtkomen, om zo maar te zeggen, ja, die zijn daar geregistreerd. Want dan ben je of in de WW of in de bijstand. En dan ben je tot het aandeel niet werkende werkzoekenden. En dat bedraagt op dit moment 9%. Dus dat zijn de mensen die bij de UWV en in de bijstand geregistreerd staan.
Goed, heeft u nog meer vragen die u kunt beantwoorden?
Nou, voorzitter, er zijn nog een aantal opmerkingen gemaakt. Even kijken. Wanneer een evaluatie? Ik denk 2015. Want dan 2016 loopt het af. Dus we zullen in 2015 gaan evalueren, zodat we het in mee kunnen nemen voor de nieuwe beleidsronde. De bezuinigingen. Die waar de heer Schoof van de Drentse Oude Partij zo op duidt. Ik zou zeggen, kijk nog eens even waar dit kabinet mee bezig is. Daar komen de bezuinigingen vandaan. En wij zijn degene die deze bezuinigingen moeten uitvoeren. Dus u moet daar zijn als u het heeft over die bezuinigingen. En de gemeente met de rug naar de werkgevers. Ik weet niet met welke ondernemers de heer Leutje praat. Dit zijn waarschijnlijk een aantal anderen dan heel veel waar ik mee praat. Want mijn ervaring is dat wij zeer gewaardeerd worden door de werkgevers, individuele werkgevers. Ik kom regelmatig bij allerlei bedrijven op werkbezoeken. Ik merk daar niks van een houding dat wij met de rug naar werkgevers staan. De werkgeversorganisaties waar ik mee spreek, VNO-NCW, MKB, de industriële kringen, de ondernemerskringen enzovoorts. Allemaal lovend over de gemeente. Tuurlijk zullen er wel eens een keer individuele dingen zijn die beter kunnen. Dat is ongetwijfeld. Maar in gros en ganzen is het zo dat. Ik denk, gooi er maar eens wat tussendoor. Zijn de werkgevers behoorlijk tevreden over het beleid van de gemeente. En ja, dat blijkt ook maar uit de vele onderzoeken die gehouden worden her en der. Nou, daar heb ik niet veel zorgen over onze imago
bij de werkgevers.
Het behalen. Leutje.
Man sollte ja seine Füße aus den Teppich halten, sonst gibt man ganz aus den Häuschen. Ik weet niet of dat kan volgens de wet, volgens moet er in de raad ook Nederlands gesproken worden, maar dat terzijde. Ik heb ook aangegeven dat het niet zozeer gaat om van, laat ik het zo zeggen, als je oor te luisteren legt bij werkgevers en je hoort dit soort dingen, en ik praat niet over één, ik praat gewoon over meerdere, ik praat ook over een aantal instanties die u in een rijtje genoemd heeft. Dan is het toch opvallend dat men formeel gezien naar de gemeente een wat ander geluid laat horen dan als je aan de borrel bent met elkaar. Want dan heb je vaak de echte werkelijkheid of de echte gevoelens.
Oh ja.
Maar waar het mij met name ook om gaat, is van... Ja, nou, dat is mij toch gemakkelijk. Want kijk, het gaat er mij om van dat je je oren niet moet sluiten voor dit soort type geluiden. En ik geef alleen maar aan dat als je praat over, als je als gemeente wilt dat het een succes heeft in de gemeente om te zorgen voor werkgelegenheid, voor echte werkgelegenheid, dan heb je elkaar nodig. De werkgevers heeft de gemeente nodig, maar de gemeente heeft om de drommel ook de werkgevers nodig om te zorgen dat er ook echt arbeidsplaatsen gaan ontstaan. En waar ik op wijs, is dat het gaat om dit soort type kritiek, om er open voor te staan, om keer op keer maar te blijven nadenken en te blijven doorvragen van, wat kunnen we toch verbeteren? Wat kunnen we toch veranderen? Ik heb al gezegd van misschien is het wel een emotionele opvatting die er ligt. Maar hij is er en je hebt ermee te maken. En dat beïnvloedt op zijn minst de verhouding, de beleving van de houding die er ligt tussen werkgevers en tussen lokale overheid.
Voorzitter,
wethouder Aders.
Ik nodig de heer Leusje van harte uit om het zij geanonimiseerd dan wel gewoon met naam en toenaam bij mij de mensen de zaken te melden. Want dan gaan we erop in. En laat ik zo zeggen, mij is daarvan niks bekend. En als men tegenover mij andere zaken zegt dan tegenover de heer Leutscher, dan zou dat jammer zijn. Maar als er iets is wat wij kunnen verbeteren, breng het bij mij aan. En we gaan er direct mee aan de slag. En dat is ook wel wat ik terughoor van werkgevers in deze gemeente.
Mevrouw Plas.
Mag ik hier nog kort op reageren? Ik heb niet bij de borrel een aantal ondernemers gevraagd. Dat hoort niet bij een partij zoals die van ons natuurlijk. Maar, goed. Dat is buiten. Laten we daar maar niet over hebben. Maar, los van die borrel, ik herken een deel van het beeld wat de heer Leutscher aangeeft. En ik zou zeker niet willen zeggen dat de heer Leutscher het niet serieus heeft bekeken. Maar ik zeker ook. En ik herken een deel van de geluiden die de heer Leutscher aangeeft. En ik wil best daar wat meer in betekenen in de zin van dat ik een aantal gegevens daarover aan u doorgeef. En dat u daar ook richting de ambtenaren iets mee kunt doen.
Voorzitter, ik hou mij ten alle tijde bereid voor dit soort informatie. Want dan kunnen we direct handelend daarin optreden. Maar nogmaals, het komt niet overeen met het beeld wat ik heb. Maar mocht u individuele gevallen hebben, ik hoor het graag van u. En niet alleen van de heer Leutscher en van mevrouw Plas, maar van alle andere 37 raadsleden die daar nog meer wat over horen.
Mevrouw Aldershoff?
Nee, 37 plus deze twee.
Oh. Ja. Ja. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Even op het gevaar af dat misschien straks beantwoord gaat worden door de heer Jumelet. Maar als er dus een grote afstand is tot de arbeidsmarkt of sprake van een beperking, dan bieden wij dat dienstverleningspakket aan. En wat ik nog graag even beantwoord wil hebben, of dat voldoende bekend is bij de ondernemers. Sluit een klein beetje aan, maar
Ik heb nog één vraag
naar de Arends.
Voorzitter, dan zal iemand anders deze vraag verder overnemen. Want de verschillende snelheden door de gemeenten die de heer Leutscher ook benoemt. Ja, voorzitter, als het gaat over het arbeidsmarktbeleid, daar hebben wij een coördinerende rol in. Je zult ook zien dat wij als gemeente Emmen, als het ook gaat om de verbinding met het onderwijs, dat wij onderwijsbedrijfsleven, dat wij daar het scharnierfunctie daarin gaan vervullen en moeten vervullen. Die ligt niet op het bordje van Borgo Doorn, omdat daar middelbaar en hoger beroepsonderwijs niet aanwezig is. En ligt ook niet op het bordje van Koevorden, omdat daar in feite ook niet aanwezig is. Met een kleine uitzondering op het voortgezet onderwijs, middelbaar voortgezet onderwijs. Maar die zal dus primair liggen bij de gemeente Emmen. En dat betekent dus ook dat als het gaat over de actiepunten 1 tot en met 12, dat die van de zijde, dat die met name actie vereisen bij de gemeente Emmen. En veel minder of niet bij de gemeente Borgo Doorn en Koevorden, omdat die daarin veel meer volgend zijn. Bij het participatiebeleid is er wel een sprake van een couleur lokaal, om het zomaar te noemen. En dat betekent ook, als het gaat over de beantwoording van de vraag van de heer Schoo, wij hebben 12 actiepunten en die zijn belangrijk.
Dank u wel. Er zijn een aantal vragen die worden beantwoord door wethouder Jumelet. Ja?
Dank u wel, voorzitter. Ja, participatiebeleid ontzettend belangrijk. Dat hebben we als college trouwens aangegeven door bij de samenstelling van de portefeuilles van de wethouders. Boven een deel van de portefeuille die ik mag doen, participatie te zetten. Dat gaat over WWB, WSW en WMO. Om aan te geven dat dat prioriteit heeft en we met elkaar vinden dat dat uitgangspunt is. Moet u zeggen, vorige maand, of beter gezegd in oktober, hebben we met elkaar natuurlijk het participatiebeleid al aan de orde gehad. Ook in twee sessies, namelijk in de commissievergadering. Toen trouwens in de commissie bestuur, middelen en economie. Realiseer ik me ook. En voor een aantal van de vragen en het antwoord daarop zou ik u toch ook willen verwijzen nog naar het verslag wat ook in mijn map zit tenminste. Want dat is namelijk donderdag aan de orde als het gaat om verslag van die commissie. Want er wordt gewoon een antwoord gegeven, toen ook al, op uw vraag, de heer Egge, over hoe zit het met die verdeling van die groepen. Ik werd toen ook geholpen door mevrouw Aldershoff, die zelf al even een uitsplitsing maakte van het aantal mensen, of in ieder geval een percentage van welke categorie is dan zeg maar ons bijstandsbestand ook opgebouwd. Dus ik zou u aanraden om, als het gaat om participatie, toch nog even te kijken naar dat verslag. Want het zou denk ik goed zijn om het op die manier te doen en niet weer de discussie opnieuw hier aan de orde te hebben. Toch nog een aantal zaken die hier voorbij komen. Het gaat over WSW-budget en het gaat ook over de bezuiniging daarop. Er wordt door geplast van het CDA over samenwerking gesproken. Ik pak even de opmerking van de heer Schoot erbij, die ook iets zegt over de WSW. En ja, ik vind het toch wel belangrijk om even toch te schetsen wat er werkelijk aan de hand is. Want zoals u het neerzet, heer Schoot, is denk ik niet helemaal zoals het is. Wij bezuinigen namelijk niet op de MCO. Trouwens, we hebben ook een tijdje geleden ook niet de MCO opgeheven. Het ging toen over de gemeenschappelijke regeling, het sturingselement om uiteindelijk de gemeenschappelijke regeling op te heffen en daarvoor uiteindelijk een aantal stappen te zetten. Nou, u weet dat we daar met elkaar ook in zijn om te kijken hoe we dat doen, maar ook vooral in het kader van wet werken naar vermogen, wat dat dan betekent. Als we het hebben over bezuinigingen, dan bezuinigen we dus niet op de MCO-groep. Nee, het Rijk heeft ons gemeld dat zij bezuinigen op het subsidiebedrag wat de gemeente krijgt voor het uitvoeren van de SW. En dat betekent dat wij het subsidiebedrag zien lopen per SE, per werknemer, van 27.500 euro, even afgerond, naar zeg maar 22.000 euro per SE per jaar. En dat betekent dat het subsidiebedrag lager wordt. En dat opgeteld met het aantal mensen die een indicatie hebben en bij het MCO-bedrijf werken, betekent dat natuurlijk iets ook voor het subsidiebedrag dat wij één op één doorsluizen naar de MCO-groep. Nou, dat is de werkelijkheid. Dus we zuinigen niet op de MCO-groep. Het is heel simpel, we krijgen minder subsidie. Wat hebben we namelijk gezegd vervolgens ook bij de begrotingsbespreking van van de vorige maand? Dat is dat we hebben gezegd, hebben ook ingeboekt dat we een deel ook rekening moeten houden dat we het zullen moeten opvangen binnen onze eigen begroting. En tegelijkertijd een deel van die bezuiniging, de helft ongeveer, naar 2015 toe, zullen we pogen om samen met de MCO-groep te gaan oplossen. Nou, zo is denk ik de werkelijkheid, want het heeft wel degelijk ook betekenis voor de mensen die werkzaam zijn bij de MCO-groep, die met een SW-indicatie daar werkzaam zijn. Ik merk daar onrust en die onrust is deels terecht, want er gaat heel veel veranderen. Maar dat blijft op dit moment gewoon aan de orde in CAO. En dat blijft wat ons betreft ook een plicht naar die mensen toe om ze ook te voorzien in werk. En dat zal deels naar de toekomst toe binnen het SW-bedrijf kunnen zijn. En in de plannen van de wet werken naar vermogen ook buiten het SW-bedrijf zijn. En als het gaat om beschut binnen, nou daarvan is gezegd die categorie, die mensen zullen ook zeker binnen de faciliteit van de MCO-groep werk moeten houden. Als het gaat om het verdringen dan, wat ik hoorde zeggen net van het TDC verdringt in feite de SW... niet waar, want we hebben een contract met de MCO-groep als gemeente om zeg maar het breedleer werkbedrijf ook vorm te geven. En dus vanuit Sociale Zaken, de gemeente Emmen, is er een contract gesloten om juist het TDC in te richten zo dat mensen die uiteindelijk, en dat gaat over de participatiebeleid, een beroep doen op een uitkering, ook de mogelijkheid te geven om te trainen, te diagnostiseren en uiteindelijk ook weer de kans te geven om op de arbeidsmarkt te kunnen gaan functioneren. Dat is met zo'n 600 tot 800 trajecten per jaar de werkelijkheid op dit moment. En daar is werk voor gegenereerd uit de markt. En dat zal inderdaad samen daar met SW's worden gedaan deels. Maar merendeel gewoon op een aparte locatie die u ook zelf hebt kunnen zien aan de locatie die wij hier in Emmen hebben voor de Emco groep. Ik wil maar zeggen, beelden moeten wel kloppen als het gaat om de werkelijkheid zoals we op dit moment ook TDC hebben ingericht. Reïntegratie is belangrijk en daarbij is uitgangspunt dat als je een uitkering aanvraagt, je er ook iets voor moet doen. En dat is, ja, die wederkerigheid die zit ook in het participatiebeleid wat we hier met elkaar in deze raadzaal in oktober hebben vastgesteld in de raadsvergadering. Dus de heer Bijlsma, welke Emma als gaat om tegenprestatie. Nou, wat betekent dat nou? U moet zich voorstellen, die 12 weken in dat traject, die 3 maanden zal ik maar zeggen, waarbij mensen een intake hebben, nou, soms weer leren om weer op tijd te komen, een werkzaam leven te hebben. En vervolgens is de vraag, ja, en dan? Nou, daarvoor hebben we met elkaar afgesproken, moest dit stuk ook worden geaccordeerd. En dan gaan we met elkaar kijken wat het ook betekent als je dan die doelgroepenbenadering pakt voor de een en voor de ander. Nou, en het is denk ik inderdaad ontzettend belangrijk om nuttig maatschappelijk bezig te zijn. En dat kan betekenen voor de een dat hij een bijdrage levert in een project. Dat kan zijn inderdaad buiten, bijvoorbeeld ook in het openbaar groen. Het kan ook zijn op heel andere wijze, maar dat zullen we ook met elkaar nog moeten invullen. Ik denk dat het heel duidelijk is dat ik dat ook in oktober heb gezegd dat dat nog in de uitvoering zit, want daar zullen we met elkaar werk van moeten maken. En ja, u zag de vinger erop, maar als ik even ze mag afmaken. Daar zit ook in het WMO-beleidskader de uitdaging om ja, wat dat betreft die categorie 4 daar ook ja, in mee te nemen. Want we zullen met elkaar moeten constateren dat mensen in hun buurt direct soms ook al van dienst kunnen zijn voor die dingen die daar op dat moment ook aan de orde zijn. De brede school. Het kunnen bezig zijn in je directe omgeving betekent ook bijvoorbeeld in het buurthuis, het kan zo zijn in het zorgcentrum. Nou, daar kun je allerlei concepten voor bedenken en daar heb je ook anderen voor nodig en daar zijn we mee in gesprek op dit moment.
Dat is een behoorlijke zin. Ja. Meneer Leutscher en daarna de heer Schoof, maar ik wacht eerst even een vraag, neem ik aan.
Nou ja, een opmerking en een vraag eraan vast. Ja, die laatste zin is natuurlijk een mooie zin en daar kunnen we ook wel in vinden. Ik bedoel, daar zit de discussie in, ook helemaal ook niet. Dus het is de moeite waard om daarin te investeren. Omdat je waarbij de een zich niet economisch zelfstandig kan redden gaat om sociaal mee kunnen doen. Hè, en een koppeling daartussen. Een vraag die er wat onder lag is, die ik stelde, is van ik kan me ook voorstellen dat de beweging die we maken als gemeente, als MCO, als bijvoorbeeld een buurtsupport van de huidige situatie en de regelingen en de financiering die erbij moet naar de nieuwe situatie. Hè, dat is een beweging die je met elkaar moet gaan maken. Dat wij onze vraag stellen van of er mogelijkheden liggen in uw gedachtegang, en anders komen wij dan met een voorstel daaromtrent, met in uw gedachtegang om te kijken van bedrijven waar een buurtsupport nu bijvoorbeeld nu mee samenwerkt, waar mensen die nu in een categorie zitten waarvan je weet van waarbij eigenlijk het werk wat ze verrichten veel meer een kwestie is van dagbesteding dan van WSW dan wel een reguliere baan, of je niet de ruimte moet bieden in dat overgangsjaar, of ook niet dat soort bedrijven mee kunnen in de zin van oké, dat is een overgangssituatie. De relatie die er ligt tussen een buurtsupport en bijvoorbeeld zo'n bedrijf geldt ook voor het jaar, zodat iedereen zich kan gaan voorsorteren op de nieuwe situatie, waarbij ook een andere definitie komt van wat is een reguliere baan, wat is sociaal meedoen in de samenleving en wat is dagbesteding. Om ook dat verhaal vanuit participatie, werkgelegenheid en WMO, dagbesteding, veel beter ingevuld te krijgen.
Wethouder Jumelet.
Voorzitter, alleen maar heel prima. Alleen, we hebben met heel veel minder geld te maken en we zullen ook keuzes moeten maken. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om mee te geven in die gedachtenvorming. Want ik ga met u mee als het gaat erom uiteindelijk wat we met elkaar voor ogen hebben, namelijk participatie, niemand aan de kant. Want uiteindelijk als mensen thuis zijn, dat blijkt ook zo te zijn, dan komen er eerder veel meer problemen aan de orde dan je zou willen. Dus in die zin, sneller proberen om mensen weer in het reguliere arbeidsproces, op wat voor manier dan ook, of dat dagbesteding of anders is, daar moeten we ook niet te min over doen, hè, want het gaat inderdaad over gewoon heel zinvol bezig zijn. En misschien is de vraag steeds meer vandaag de dag, ja, zeg maar de zingeving. Hè. Als je het hebt ook over problematieken bij mensen, dan ontdek je steeds vaker ook dat mensen daar het gebrek aan hebben, dat ze niet weten waarom ze opstaan 's ochtends. Nou, als je daar een betekenis aan kunt geven, denk ik dat we op de goede weg zijn. Conclusie is nu dat dat te vaak niet is, dus dat moeten we veranderen. Participatie staat hoog in het vaandel geschreven. En dan moet je kijken naar met de bestaande middelen, hoe je dat, of beschikbare middelen, nu aanwezig gezien het feit dat we gaan bezuinigen of moeten bezuinigen, omdat er een lager budget beschikbaar is, hoe je dat zo slim mogelijk kunt doen. En ik ga in ieder geval met u mee als het gaat erom, kijk dan wat dat betekent en hoe dat dan zou moeten. Maar het is te simpel om te zeggen dat er allerlei constructies kunnen worden bedacht, want uiteindelijk gaat het ook bij alle reïntegratiebedrijven, waar inderdaad ontslagen zijn gevallen, ook om geld verdienen. En dan kunnen we het geld maar één keer uitgeven. Nog even ook naar de school.
De school had nog een vraag, geloof ik, hè?
Ik kan me grotendeels aansluiten wat de heer Leutscher zegt, maar wat de wethouder ook naar voren brengt, en dat is het, u komt altijd met het voorbeeld van moeten mensen leren weer op tijd te zijn en dat soort zaken. Die mensen zijn erbij, maar er zijn ook mensen bij die zijn al veel hoger in niveau. En ik hoor de klachten dat bij de TDC zwart iedereen over dezelfde kam geschoren wordt. En ik denk dat je daar goed naar moet kijken, dat je die mensen wel op de juiste manier integreert in een baan of CQ buiten het TDC, dat je hem direct, want er zijn mensen die kunnen het direct, maar er zijn een heleboel mensen die, natuurlijk zijn er mensen bij die weer even opnieuw opgestart moeten worden, om het maar even netjes te zeggen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die zitten al op een bepaald niveau en daar wordt te weinig onderscheid tussen gemaakt. En als hij dan weer terugkomt, dan kom je weer bij het TDC terecht en dan moet je voor de tweede keer het traject lopen. Kijk, en daar moet je eens even over nadenken of dat wel de goede methode is.
Ik neem aan dat...
Nee, maar dat ben ik mee eens. Want volgens mij heeft de heer Bijlsma in de vorige vergadering, of in oktober, dat ook gezegd namelijk. Probeer ook wat niveau betreft ook te kijken wat aansluit het beste bij de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Toen heb ik namelijk geantwoord daarop. Akkoord, mee eens. Daar moeten we verder in ontwikkelen. Maar tegelijkertijd gaat er iets aan vooraf. Namelijk het besef van wederkerigheid. U vraagt een uitkering aan en daar mag de samenleving ook iets voor terug verwachten. En dan uiteindelijk komt die vraag aan de orde van, dan mag je het hopen, want het is best lastig dat je aansluiting hebt bij het niveau van wat mensen uiteindelijk hebben, zodat ze ook werkelijk ontwikkelingskansen hebben.
Meneer Welsma.
Dank u, voorzitter. De zingeving dagbesteding is belangrijk voor mensen, dat begrijpt iedereen. Alleen, je moet ook niet vergeten dat de mensen moeten ook gemotiveerd worden. En er is een heel, ja, dit is gewoon een gedeelte, daar moet gewoon realistisch in zijn. Als die moet gaan werken voor de uitkering, ja, dan is de motivatie heel laag om terug te vallen, zeg maar. Hè? Dat is gauw gebeurd dan. Dus als er geen financiële motivatie is, dan zal toch een deel, ik denk dat die in elke doelgroep te vinden is, die krijg je niet aan de bak.
Mevrouw Jumelet.
Ja, voorzitter, dat is ook zo. En dat is interessant wat u zegt. Donderdag hebben we het over handhaving. En misschien is dat wat sluitstuk van de hele participatiegedachte, namelijk als wij met elkaar vinden dat die wederkerigheid er moet zijn, en dat heb ik ook in oktober gezegd, en vervolgens nemen we onszelf serieus, dan is de consequentie van het niet voldoen aan de opdracht, namelijk aan de ene kant u vraagt een uitkering en u doet daar wat voor. En als u dan zegt, ja, maar daar wil ik niets voor doen, ja, dan gaan we handhaven. Dan zal er dus een maatregel afgekondigd en daar is heel simpel het maatregelbeleid voor vastgesteld. Dus de positieve prikkel, daar gaan we vanuit. Want u wordt kansen geboden, zeggen we altijd tegen mensen. Maar als u de kansen niet wilt pakken, bewust, met reden, omkleed, ja, dan is daar een maatregel te verwachten. En dan zult u op uw uitkering worden gekort. Ten slotte uiteindelijk de uitkering worden ingetrokken. En dat is uiteindelijk de werkelijkheid waarvoor we staan met elkaar.
Meneer Bijlsma.
Dank u, voorzitter. De vraag die ik al gesteld heb, misschien zou er nog een antwoord op komen, maar de intermediairs en uitzendbureaus moeten handhavend optreden. Hoe ziet u dat dan?
Wethouder Jumelet.
De uitzendbureaus moeten handhavend even. Het staat niet in het stuk over participatie volgens mij. Maar kijk eventjes de collega aan, want...
U heeft het gevonden, meneer Bijlsma?
Of tweede termijn?
Ik zoek het er even bij nog.
Goed, heeft u nog vragen onbeantwoord?
Nou, nog één vraag, want de heer Schoo, want die had de vraag ook over loven uitkering. En die vraag heeft hij inderdaad een aantal keer al gesteld. Hij krijgt nu weer hetzelfde antwoord, want die herinnerde toen ons eraan dat er een schriftelijke vraag en antwoord is geweest. Het was toen rondom het stuk participatie in oktober. Het antwoord was toen en ook nu, het gaat om maatwerk, het gaat om uitzoeken wie wat waar. En wat voor budget daarvoor beschikbaar is. Dus in die zin denk ik dat het belangrijk is om hetzelfde antwoord te geven, want we kunnen op dit moment ook niet anders. We zitten in de fase en de omschakeling om dat ook een andere manier vorm te gaan geven. We zullen het met minder geld moeten doen, van 13 miljoen naar 6 miljoen. Nou, u geeft ons denk ik ook de ruimte om dat op zo goed mogelijke manier in die transitie, zal ik maar zeggen, goed vorm te geven. Maar de inzet is, mensen moeten meedoen.
Verder geen, dit waren al de antwoorden?
Ja.
Oké, mevrouw Talens, wethouder Talens.
Dank u wel, voorzitter. Die begint met een opmerking door de Partij van de Arbeid gemaakt over jongeren met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt. En dan hebben we het over de jongeren die de praktijkschool verlaten, de jongeren die de triantenschool verlaten en ook nog wel andere groepen. En om het ons nog een beetje extra lastig te maken, is er besloten om de drempeloze intrede tot het mbo niveau 2 onderwijs niet meer op die manier te laten zijn. En dat betekent dat niveau 1 mbo, dat ook een groep wordt waar je extra zorgen om zou moeten maken. Ik denk dat hier in deze kadernotitie ook nadrukkelijk aandacht voor deze groep is. En actiepunt 5 heeft daar ook betrekking op. Dat wil zeggen dat we in de driehoek overheid, lokale overheid in dit geval, bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen ook gezamenlijk moeten zoeken wat er voor deze doelgroepen de beste oplossing is. Waar ook het CDC in beeld is en waar ook mogelijkerwijs andere oplossingen nog er zijn in de vorm van entreeonderwijs en werkschool. En dat is iets wat je echt samen op moet pakken in deze driehoek en wat we ook met voorrang zullen doen. Dan hebben zowel het CDA als VVD opmerkingen gemaakt over aansluiting, onderwijs, arbeidsmarkt met betrekking tot zorg en techniek. Ik vond het wel aardig, mevrouw Aldershoff, dat u reageerde op meneer Leutje met de spreuk dat er vrije beroepskeuze was, maar er is ook vrije studiekeuze. En dat betekent dat er altijd een spanning is tussen dat wat leerlingen en ouders kiezen. Hè, wat ouders kiezen mee en vooral moeders hebben daar een belangrijke rol in. Er is een vrije keuze en het staat niet altijd gelijk met waarvan wij vinden dat de instroom wat meer zou moeten gebeuren. Maar in gesprekken met het onderwijsveld, met name het mbo, maar ook met het bedrijfsleven wordt er wel geprobeerd daarin zoveel mogelijk sturend op te treden. En ik denk dat er ook een aantal goede initiatieven zijn in deze regio die al hun vruchten afwerpen. Wethouder Arends heeft iets gezegd over beeldvorming ten aanzien van deze regio. En merk in verschillende bijdragen dat deze beeldvorming ons ook steeds weer voor de voeten geworpen wordt. En dat is ten aanzien van werkloosheid, dat is ten aanzien van laag opgeleiden, dat is ten aanzien van de voortijdige schoolverlaters. Maar ik kan er even zo goed een aantal zaken naast leggen waarbij blijkt dat er hele grote stappen worden gezet en dat er ook hele goede en mooie initiatieven in de regio zijn waarin de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid heel nadrukkelijk aanwezig is. En wanneer we het hebben over techniek, dan is de nieuw opgestarte opleiding bij het Drenthe College, de AOT, en dat heeft iets te maken met procesmanagement, all-around operator techniek heet het geloof ik, een initiatief van de NAM en een aantal bedrijven en het Drenthe College om met een groep niveau 4 leerlingen, goede techniekleerlingen te starten, waarbij er ook een vorm van baangarantie gegeven wordt. En ik denk dat dit zo'n voorbeeld is waarbij onderwijs en bedrijfsleven en de overheid niet met de ruggen naar elkaar toestaan, maar ook gezamenlijk iets hebben opgepakt. En zo zijn er denk ik nog wel meer initiatieven te benoemen. Waar je in het kader van techniek last van hebt, is de beeldvorming rondom techniek. En ook daarin zullen we ofwel door ons of samen met anderen ook het een en ander moeten betekenen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is het geopende Fab Lab bij Stenden Hogeschool, waar scholieren, maar ook bedrijven gebruik kunnen maken van apparatuur om technische zaken uit te proberen en zelf te gaan doen. En dat soort zaken stimuleren allemaal om een andere blik, een andere visie op techniek te krijgen en mogelijkerwijs nog meer instroom dan de al verhoogde instroom bij techniek bij Drenthe College, waar ze dit schooljaar voor het eerst meer techniekstudenten hebben dan voorheen. Dus ook de goede dingen en ook de, ook al zijn het maar kleine stapjes, maar ook de zaken die wel goed gaan en die gezamenlijk opgepakt worden, zijn denk ik erg de moeite waard om in dit kader ook te noemen. Mevrouw Aldershoff heeft iets aangegeven over de Nationale Stagebank. Ik moet u eerlijk zeggen dat die mij niet bekend is. We hebben hier wel een Emmense Stagebank. Ook een initiatief van de lokale overheid samen met de onderwijsinstellingen. En ook daar zijn wel goede ervaringen mee. Ten aanzien van voortijdig schoolverlaten, een onderwerp hier al vaak genoemd. En wij kunnen u melden dat, nou moet ik even oppassen wat ik zeg, dat deze regering ook dit met verf oppakt. Dat ook laat ik even weg, dat de regering dit met verf oppakt. We hebben nieuwe middelen aangevraagd, programmamiddelen voor het lopende schooljaar. Dat is gehonoreerd, maar het is inmiddels ook bekend dat voor de komende 4 jaar ook weer nieuwe middelen aangevraagd mogen worden om de teruggang van de voortijdige schoolverlaters, waar we al enorm succes hebben geboekt met bijna 30% teruggang, dat we daar ook op kunnen insteken. En wat ons betreft, en dan kom ik even weer bij het eerste punt van de Partij van de Arbeid, waarbij we ook met name zullen insteken op de zogenaamde overbelaste jongeren. Jongeren die niet altijd in staat zijn om het reguliere onderwijs te volgen, omdat ze hun hoofd vol hebben met andere zorgers. En willen proberen om samen met zorginstellingen, jeugdzorg ook te zorgen dat zij hun instroom in het onderwijs zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Dan laaggeletterdheid. Meneer Eggen heeft daar aan gerefereerd. En een van de problemen bij laaggeletterdheid is nu juist het werven van hoe krijg je ze op die cursussen. En we hebben ook hier intern met betrokkenen vanuit de groepen hier intern die met deze doelgroepen te maken hebben ook al menigmaal gesproken over deze problematiek. En ook proberen ook zelf om in contacten met deze mensen hun te stimuleren naar zo'n cursus te gaan. En daar speelt natuurlijk ook MCO en Buurtsupport en andere organisaties een rol in om daar waar je kunt ook proberen mensen naar cursussen te krijgen. En nogmaals, dat blijft het probleem om aan die voorkant die werving zo goed mogelijk vorm te geven. En als laatste meneer Douwstra van BGE. U hebt het over een visueuze cirkel, bedrijfsleven en onderwijs. En ik refereerde net aan beeldvorming. En ik denk dat daar ook heel vaak sprake is van beeldvorming. Het bedrijfsleven die zegt van ja, we krijgen de potentiële werknemers niet goed binnen. En onderwijs die zegt van ja, maar het bedrijfsleven vraagt het onmogelijke van ons. En wat in de notitie staat is denk ik ook wel heel terecht dat onderwijs voor een beroep opleidt en niet voor een bedrijf. En dat betekent dat de bedrijven ook zelf specifieke vaardigheden die in hun bedrijf van belang zijn, dat je dat ook van de bedrijven mag verwachten dat dat daar gebeurt. Wij merkten in de ronde tafel gesprekken dat daar vaak beelden leven over en weer die wel weg te halen zijn wanneer je mensen om de tafel zet en ze die beelden laat delen. En wat dat betreft, dat het wordt zowel vanuit het onderwijs aangegeven als vanuit het bedrijfsleven, van deze contacten zouden we vaker moeten hebben. En nou, dat ziet u ook in het stuk terug, dat wij daar ook in zullen faciliteren om bedrijfsleven en onderwijs ook vaker om de tafel te hebben.
Dank u wel. De heer Eggen.
Ja, dank u wel. Even reageert op de wethouder. Ik snap dat best van laaggeletterdheid, maar als mensen een uitkering hebben en je merkt dat ze laaggeletterd zijn, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat die mensen juist naar een cursus gaan, omdat de kans op een baan dan groter wordt. Dat heb ik geprobeerd te zeggen. Ik begrijp best wel dat het heel lastig is, maar en daar heb ik dat heeft dan ook weer te maken met mijn vraag die ik gesteld heb over de competenties van de mensen die hier werken. Die zijn fantastisch, maar ze zullen de competentie toch bij moeten werken. Daar hebben we het al eerder over gehad toen we op het werkplein met elkaar ook praten, ook met ambtenaren en zo van. Je zult dus op een andere manier af en toe naar het bedrijfsleven toe moeten gaan. Dus wat dat betreft wil ik die vraag toch combineren. Mensen met een uitkering die laag geletterd zijn, enorm belangrijk, maar daar bent u met me eens, dat weet ik ook wel. Maar dat is belangrijk dat die mensen dan toch naar een cursus gaan, ook al zou het dagbesteding zijn. Ook, en daarna kun je heel makkelijk, of kun je in elk geval makkelijker volgens mij een baan vinden. Dat was de intentie van mijn opmerking.
We zijn het met elkaar eens. En ik denk dat de mensen die contacten hebben met de doelgroep, mensen zeg ik maar even, ook gevoeliger moeten worden voor dit aspect. En dat ze daar dus ook zelf alert op zijn en dan ja, proberen te stimuleren.
Goed, dat was de beantwoording van de eerste termijn. Zijn er nog mensen die iets voor de tweede termijn hebben? Okay, begin ik links bij de heer Schol van de Drentse Ouderpartij.
Ja, voorzitter. De wethouder gaf aan dat evaluatie 2015 is, maar het lijkt mij toch verstandiger in deze gevoelige tijd dat je toch tussentijdse evaluatie in 2014... dat je behalvewege het beleidskader zit, dat je daar toch wel een beetje rekening mee moet houden. Want na 2015, dat vind ik wel 3 jaar, vind ik wel een erge grote tijd. Dus ik wou haar vragen van, kan die daar een toezegging doen dat dat niet wat eerder kan? Want als er dan nog wat te sturen valt, dan kunnen we dan nog even kijken hoe dan de situatie is. Ten tweede, ja, ik stop ermee, maar als je een bezuiniging doorvoert van 5,4 miljoen op het werkdeel van de WBB, ja, dan heeft dat wat betekenen voor de mensen. En dan kan de wethouder wel steeds beginnen over maatwerk en ik kan geen antwoord geven. Maar wat deed je van tevoren en wat ga je nou doen? Wat houdt het nou in? Ik bedoel, dat is toch niet zo moeilijk te beantwoorden. Als je bepaalde werklood hebt en die doe je niet meer omdat je geen geld meer hebt, dan kun je toch aangeven dat en dat gebeurt er niet meer. Dus maar goed, schijnbaar zijn mijn vraagstellingen te ingewikkeld. Ik zal er nog eens een keer over denken, maar ik krijg er toch geen antwoord op, maar ik vind het wel jammer, want je wil meedenken en je wil kijken waar je dingen zijn. En als het WBB-deel in het geheel met die 1,9 miljoen bezuiniging voor loon voor uitkering, 1,5 miljoen bezuinigd op participatiebanen, dan moet je iets gedaan hebben wat je nou straks niet meer doet. Dus dat wil ik gewoon weten.
Dat hadden jullie
net. Er wordt een beeld geschetst alsof dat even simpel te beantwoorden valt. Kijk, ik probeer al een hele lange tijd de heer Schoot duidelijk te maken dat het gaat om concepten, dat het gaat om maatwerk. En gaat u er maar vanuit, u stelt de kaders vast, hebt u ook in oktober gedaan, dat we ons stinkende best doen om voor ieder een oplossing te vinden als het gaat om waar mensen op dit moment in zitten. Dat betekent dat dat aan de orde is. En ik zou in ieder geval willen zeggen, neemt u nou voor mij aan dat dat zo is, dat uw vraag misschien voor u ingewikkeld is. Hij is te eenvoudig, zou ik maar zeggen, om simpel te beantwoorden.
De heer Belsma, pak ruimen.
Dank u, voorzitter. Met betrekking tot de handhaving uitvoerde uitzendbureaus, pagina 18. De verbaasde reactie geeft mij de hoop dat ik het antwoord krijg wat ik verwacht. Maar als ik het nu nog een keer lees, dan gemeente... De uitzendbureaus zien een rol voor zichzelf bij het plaatsen van werk zoeken in opdrachten van de gemeenten. Gemeenten en UWV zouden dan ook moeten zorgen dat deze bemiddelingsklaar zijn. Ik ga ervan uit dat het deze op de uitzendbureaus slaat. Oké. Okay. Is goed. Dan laat ik dat zo. En ik heb geen antwoord gehad over de 2000 extra banen. Wat daar nou concreet de plannen voor zijn. We kunnen natuurlijk heel veel hopen. Maar en de stille arbeidsreserve, daar is ook nog niet op gereageerd. Enige verduidelijking op dat punt.
Wethouder Arends, verwacht ik.
Ja. Steeds beantwoorden. Kijk, ik heb aangegeven dat dit plan niet... dit meerjarenbeleidskader niet bedoeld is om werkgelegenheid te creëren. Dit meerjarenbeleidskader is ervoor bedoeld om de arbeidsmarkt te verstevigen. Je moet kijken naar waar zitten die hiaten in deze regio in de arbeidsmarkt. Die zitten erin dat de vraag naar bepaalde arbeid en bepaalde opleidingsniveaus anders is dan wat er nu het aanbod is, daar moet je aan werken. Dat is niet binnen een jaar veranderd. Dus wat dat betreft, evaluaties zijn ook hartstikke mooi om te geven. Maar dit is echt meerjarenbeleid. Dit gaat boven 1 bestuurstermijn uit. Dit gaat boven 2 bestuurstermijnen uit. Hier heb je minstens 3 bestuurstermijnen voor nodig om hier echt resultaten te gaan boeken. Want je moet het nu gaan praten over, als je het hebt over de imago. Je moet nu al naar het basisonderwijs toe, groep 7 en 8. Daar moet je gaan kijken, hoe kun je daar leerlingen geïnteresseerd laten raken in de techniek. Als je rondom techniek meer mensen wilt laten instromen. Je moet gaan kijken hoe je de vraag van het bedrijfsleven naar bijvoorbeeld techniek veel meer kunt laten stroomlijnen met datgene wat het onderwijs kan bieden. Mevrouw Tamers heeft zojuist al aangegeven hoe het zit met het AOT-opleidingsverhaal. Een hartstikke mooi initiatief waar we als gemeente heel nauw bij betrokken zijn, waar we faciliterend en stimulerend in zijn. Maar het is het onderwijs dat het moet gaan aanbieden. Het Drenthe College heeft hier nadrukkelijk zijn nek uitgestoken om een opleiding neer te zetten. De NAM heeft het geïnitieerd. Er moeten meerdere bedrijven in Emmen in de regio daaraan mee gaan doen. Dat draagvlak is er nu. Ik ben afgelopen donderdag nog bij een bijeenkomst geweest van het Drenthe College met het bedrijfsleven om het draagvlak onder bedrijfsleven nog te gaan vergroten. Men is al gestart, ondernemende school. Dat vraagt een voortzetting van een houding van bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk. En het is aan ons als overheid om onderwijs en bedrijfsleven veel meer met elkaar in contact te laten komen. En daar zit de kracht van de gemeentelijke overheid in dit verhaal. Niet in het creëren van werk, want dat doen wij niet. Wij moeten zorgen dat de voorwaarden, de randvoorwaarden goed zijn. En dat bedrijven zich hier kunnen gaan vestigen, gaan uitbreiden. En dan zal het de conjunctuur moeten zijn die het moet aanjagen. En dan moet die werkgelegenheid er komen. Maar wij moeten zorgen dat die randvoorwaarden goed zijn. En ik ben ervan overtuigd dat we daar goed mee bezig zijn. En die stille arbeidsreserve, ja, dat is in feite ook de vraag van mevrouw Vrolijk over de nuggers. Er is een groep in onze samenleving die wel aan het werk wil, maar die niet vanuit een werkende situatie komt. Die heeft dus geen uitkering, staat nergens geregistreerd, is ook moeilijk te benaderen. En in het geheel van de middelen die we op dit moment beschikbaar hebben, en de vraag van de heer Schoo is daar relevant in, want hoe ga je met een terugtredend budget van 5,1 miljoen... wat een bezuiniging is in het kader van de nieuwe wet werk naar vermogen, want het hele reïntegratiebudget is gewoon met één pennenstreep geschrapt. Hoe zorg je dan dat je toch nuggers, zoals het zo mooi heet, kunt bereiken? Nou, dat is heel lastig en dat is op dit moment ook niet de prioriteit van de gemeentelijke overheid. Omdat dat geld er niet is en het geld ingezet wordt voor mensen die op dit moment werkloos zijn vanuit een werkende situatie.
De heer Schoo.
Ja, even over dat laatste wat de wethouder zegt. Ik word er ook wel eens mee geconfronteerd dat mensen die nugger zijn mij benaderen. Maar wat hun grootste probleem is, dat zij nergens geregistreerd kunnen worden. Zij zaten in een bak bij de UVW voor werkzoekenden en dan worden ze uitgegooid omdat ze nergens geregistreerd staan. Kun je voor die mensen dan helemaal niks betekenen?
Wethouder Arends.
Jawel, je kunt een heleboel betekenen. Alleen onze middelen zetten wij daar niet voor in. Onze middelen zetten we in voor die mensen die op dit moment in de bakken zitten, om het maar even oneerbiedig zo te zeggen, die een zeer korte afstand naar de arbeidsmarkt hebben. En dat is waar wij op dit moment inzetten. Dus UWV op haar cliënten, wij vanuit de gemeente werkplein op de cliënten vanuit de bijstand. En op het moment dat je die periodes afloopt en je hebt niet meer een uitkering, ja, dan ben je dus nugger. En daar kun je een heleboel voor gaan verzinnen. En dan bedoel ik niet negatief, maar daar kun je een heleboel voor gaan doen. Alleen daar moet je wel geld voor inzetten. En dat geld is er op dit moment niet voorhanden, want dat geld zetten wij in voor die andere doelgroepen. En als er meer geld zou zijn, zouden we ook daar wat meer voor in kunnen zetten. Maar dat hebben we niet, dus we moeten ook de armoede verdelen. Schaarste van middelen is economie.
Er ligt ook nog een vraag over of die evaluatie niet eerder kan.
Voorzitter.
In verband met één op één beantwoord.
Ja, ik stak op.
Voorzitter, kijk, evaluatie, alles kan eerlijk na een jaar evalueren. Maar omdat dit ook lange termijn werk is, lijkt mij het goed om de evaluatie niet te snel in te zetten. Want het moet ook enige beklijvingstermijn kunnen hebben. En wat het natuurlijk het geval zal zijn, dat wij bij elke planning- en controlecyclus momenten met het plan komen, met wat we hebben bereikt. En dat zal ook steeds voor ons weer de uitgangspunt zijn om te kijken hoe we, als het iets niet goed gaat, ook kunnen bijstellen. Maar zeg maar, een gedegen evaluatie is naar mijn idee het beste in 2015. Want dan heb je ook, want dan sta je weer voor een nieuwe planperiode, om het maar even zo, 5-jaar plan. Hoe kom je dan weer tot bijstelling van beleid? En tussentijds kom je wel tot bijsturing. Maar, voor mij.
Ja, ik voorzitter, ook even mag.
U gaat
dat is
al.
Op zich waar, maar het gaat mij even om het feit dat de arbeidsmarkt zo snel verandert op dit moment. En er zijn zoveel situaties die op dit veranderen, dat je zegt van, kijk, in die 2 jaar die nu komt, van 2012 tot 2014, is wat hoe je ervoor staat. Daar kun je wat sneller inspelen. Ik uiteraard begrijp ik wel dat u zegt van we gaan natuurlijk elk jaar en we passen dat aan. Maar juist in dit specifieke geval van arbeidsmarkt die zo verandert en zo snel gaat op dit moment, lijkt het mij verstandig omdat je over een periode van 4 jaar praat, dat je de halve periode pakt en zegt van nou hoe staan we er nu voor? Dat lijkt mij, ja, als dat te moeilijk is of het kost te veel werk, is dat lastig misschien. Maar het is wel voor inzicht als raadslid, hoe je in je gemeente werkt met je arbeidssituatie en je participatie, is het natuurlijk wel mooi te weten hoe het gaat. Dus u kan natuurlijk ook zeggen van nou, we zullen een tussentijdse rapportage geven hoe de stand van zaken is. Dat is dan iets anders dan een evaluatie, want dat is meer een eindoordeel. Maar het zou mij wel wat waard zijn dat ik over een anderhalf, 2 jaar hoor hoe dat pad loopt dat we nu straks besluiten.
Wethouder Jongelet, gaat hierop antwoorden, begrijp ik?
Nou, in zoverre, ik begrijp de heer Schouw, denk ik goed als het gaat om, hij wil graag blijvend geïnformeerd worden, zeker in deze dynamische tijden, en zeker als het gaat om participatie. Nou, ik kan u op voorhand zeggen, in 2012 komen we nog, denk ik, regelmatig te spreken over hoe we denken ook het SW-bedrijf vorm te geven, hoe we denken ook met participatie verder om te gaan, en vanzelfsprekend komt het ook aan de orde van waar staan we op dat moment, dus ik denk dat het eigenlijk, zeker met de wet werken naar vermogen ingaande 1 januari 2013. En alle voorbereidingen, daar worden we zeker nog over geïnformeerd met elkaar. Maar u zeker ook in meegenomen om uiteindelijk de dingen te doen en te besluiten die we moeten besluiten. Dus het is dan niet de evaluatie, maar het is vooral denk ik behoefte om mee te blijven genomen worden in dat hele proces.
Zo, voorzitter.
Nou, laatste keer hoor.
Ja, kaas weer, maar dat is, kijk, wij spreken namelijk in deze raad heel vaak af er over allerlei onderwerpen en allerlei commissies over evalueren. Wij zijn daar niet zo goed in Emmen. Er gebeuren een heleboel dingen die gebeuren dan niet. Of die verdwijnen, of ze zijn het vergeten. Dus daarom zeg ik, je moet bepaalde piketpalen slaan en zeggen van, nou dan willen we even weten hoe we ervoor staan. Wij zeggen heel vaak toe, ook u achter de tafel, en ik zal geen personen noemen, van we doen een evaluatie en dan komt het er niet. Dus vandaar dat mijn zorg is, spreek het goed af.
Wethouder Arends, en dan wil ik graag verder met de tweede termijn.
Als u kijkt in dit arbeidsmarktbeleid, dan ziet u ook een evaluatie van de afgelopen jaren. Dan ziet u ook, de analyse is in feite een evaluatie van het beleid van de afgelopen jaren. Kadernota economie bijvoorbeeld, staat een hele nadrukkelijke evaluatie van de afgelopen periode in. Van de voorgaande jaren in. Dus wat dat betreft is er steeds een nieuwe beleidsnota met een evaluatie van de vorige periode erbij. Als het gaat over een evaluatie van dit stuk tussentijds, 2 dingen wil ik daarover zeggen. 1 is, we moeten ons baseren op informatie die wij pas ook heel laat krijgen. Want wij registreren eigenlijk niet of nauwelijks zelf in dat opzicht. Dat moeten wij, zijn we afhankelijk van informatie van derden. Om maar eens een voorbeeld te noemen. De gegevens over het aantal arbeidsplaatsen in Emmen. Die krijgen wij begin januari met peildatum 1 april 2011. Dat is bijvoorbeeld, dan ben ik al bijna een jaar verder. En als je niet oppast, dan evalueer je dus op basis van gegevens waar je nog heel weinig feiten aan kunt ontlenen. Wat ik wel wil zeggen, en dat heb ik in feite net al gedaan. Elk jaar komen wij bij de begroting en bij de jaarrekening met het plan en de verantwoording. En daar zullen we dat ook in natuurlijk in naar voren laten komen. En als daar aanleiding toe is, gaan we ook over tot bijsturing. Maar als je het hebt over evaluatie en een bijstelling van beleid, dan vind ik dat je dat moet kijken, dat je dat in 2015 moet doen, of in 2015, zodat je bij 2016 voor het nieuwe beleid daarop in kunt spelen.
De heer Eggen, voor de tweede termijn.
Dank u wel, mevrouw voorzitter. Dank voor de toezegging, in ieder geval wethouder Jumelet, voor de tussentijdse rapportage. En als hier gerapporteerd wordt, dat wordt afgesproken, dan zijn we er zelf als raad ook bij om dat gewoon te controleren en daarna te vragen. Dat even terzijde. De wethouder Talens en de wethouder Arends spraken op een gegeven moment over de toch wel negatieve toon die er af en toe gesproken wordt over de werkloosheid in Emmen. En dat viel wat hun betreft ook nog redelijk mee. Maar ik citeer even uit uw eigen stuk wat hier ligt. De werkloosheid in Zuidoost-Drenthe ligt structureel op een veel hoger niveau dan... Ik stop, maar ik ga dan een eindje verder. Dus dan moet u dat daar ook maar niet gewoon maar niet meer inzetten. De tweede opmerking gaat over de percentages. Ik heb me tot, dat is mooi als je beschikt over internet. Ik heb gezocht, ik kan ze niet vinden. Dat zal ongetwijfeld een omissie mijnerzijds zijn. Dus ik vraag ze toch nog even een keertje bij u. En u kunt waarschijnlijk vuilers aangeven waar het precies staat. Maar die krijg ik, dat kunnen we na afloop wat mij betreft even. Akkoord, dank u wel. Dat was het.
De heer Leusje.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb net wat gezegd over kritiek vanuit werkgevers. Ik wil straks wel één klein voorbeeld noemen, maar laat ik vooraf beginnen dat er ook heel veel positieve dingen zijn. Dat hoor ik ook vanuit werkgevers. Als het gaat om de werkbezoeken, worden zeer gewaardeerd. En dan zou je helemaal verblijden met de opmerking van ook een wethouder die dat er keurig en netjes eruit ziet. Ik vind het niet belangrijk, kleding, u wel. Maar ook dat soort dingen krijg ik terug. Dus dat is... Nee, laten we dan ook heel eerlijk daarin zijn, ook dat wordt zeer gewaardeerd. Laten we dat duidelijk over zijn, ook als het gaat om een stuk zelf, de intentie die eronder zit. En het is een enorme kluif, het is ook lastig, ook vanuit die hele integraliteit. We hebben hier drie wethouders, moet misschien nog een vierde bij zitten. Zo groot is het terrein waar je mee te maken hebt als het gaat om werkgelegenheid in relatie tot economische ontwikkeling. En dat brengt ook natuurlijk bij de status van dit stuk. Ik schrok even toen de wethouder het had over een vijfjarenplan. Ik denk van, goh, heeft misschien opgedaan een van zijn werkbezoeken aan de andere kant van de wereld. Maar dat zou ook betekenen dat daar komt één keer per vijf jaar het volkscongres bij elkaar. We hebben voorlopig onze laatste vergadering gehad en over vijf jaar zien we elkaar weer. Dat is niet de bedoeling. Als we kijken, denk ik, naar het plan zoals hier ligt. En ik begrijp wat meneer Schoop bedoelt. Het gaat wat lastiger in de discussie. Kijk, er zitten eigenlijk een soort drie gradaties zit erin. Er zitten een aantal dingen in waar daar ga je nu op investeren... waarvan je weet van dat pas over een jaar of vier, vijf de effecten er zijn. Waar je gaat als het gaat om de schoolkeuze die kinderen maken, al op de basisschool, kennis met techniek. Hoe ouders aankijken tegen opleiding in ontwikkeling, carrière, werk en het sociale leven. Dat is er eentje. En tweede, die zit er wat tussenin, is van hoe zorg je ervoor dat je een goede afstemming krijgt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat vraagt ook aanpassing van schoolprogramma's. Maar ook investeringen van schoolprogramma's. In die zin zou je ook wat verder moeten kijken, niet alleen naar techniek. En naar zorg, maar ook naar leisure. De hogeschool heeft daar een aantal dingen mee gedaan als het gaat om toerisme. Nou, voordat dat beklijft en kinderen op de basisschool al nadenken over zo'n richting, dan ben je ook weer een aantal jaren verder, maar die school zal eerst die keuze moeten maken dat wordt aangeboden. En een derde is, hoe verander je nou het klimaat als je ervan uitgaat dat de werkgever op kop moet liggen? En dat betekent dat je veel meer praat over gedrag en houding van mensen die erbij betrokken zijn. Je praat niet alleen over collegeleden, je praat ook over raadsleden. Je praat over ambtenaren, je praat over de MCO. Die met elkaar, hoe zorg je nou voor dat je daar een sfeer hebt die past bij het stimuleren van werkgelegenheid, van contact die je hebt met werkgever. Laat ik één voorbeeld noemen. Het is maar een kleine, voor mij nog niet eens het meest belangrijk, maar ik vind hem wel sfeertekenend, als het mag, voorzitter. Oké, dan zal ik zorgen dat u, voordat u terug bent, dat ik de tijd even volpraat. Ik voel me net Mulder gisteravond die even moest invallen voor hoe heet die? Van Thijs van Nieuwkerk. Dus de film draait, dus kan het op YouTube terug worden gezien. Nee, het is een serieus onderwerp. Laten we daar ook vooral bij blijven. Het is maar een klein voorbeeld. Je kunt er van alles over zeggen. Wat voor argumenten er ook onder liggen. Maar ik weet dat er een werkgeversclub is die altijd één keer per jaar een bijeenkomst heeft hier in de raadzaal. En vervolgens gaat men hier eten in het restaurant van de gemeente. Allemaal heel goed. Alleen wat je dus hoort... terecht of niet terecht, gaat meer om de beeldvorming. Van het wordt niet meer op prijs gesteld dat we eten hier in het gebouw van het gemeente, van het gemeentehuis, omdat het tot overlast is van ambtenaren. Terecht, niet terecht, het gaat erom van dat is iets wat je hoort. Ik leg me gewoon neer, u vraagt me om een klein voorbeeld, ik geef u hier een voorbeeld weer. Van, dat leidt tot erg veel irritatie en dat gaat als een lopenvuurtje rond. Omdat wij, en dat heb ik hem wel even wat breder, omdat natuurlijk als je praat over contacten met werkgevers, is toch wel wat je erover mogen vinden, is toch het eten en het daten zeer belangrijk als het gaat om netwerken, contact te krijgen en uiteindelijk ook bij klussen terecht te komen. Dat is daar dat vooral. Er is geen voorzitter, maar we moeten het omleggen leven.
Dan maak je dan maar een werkgelegenheid van. Ik vind het eigenlijk, het is verleidelijk om hier heel erg op in te gaan, maar laat ik zo zeggen, ik heb met deze club gesproken. Men heeft blijkbaar het idee gehad dat men hier ten alle tijde op nieuwjaarsbijeenkomsten kon organiseren met een diner erbij of eten erbij. Wij hebben gezegd, deze raadzaal is beschikbaar. Wij willen die beschikbaar stellen voor de bijeenkomst. We kunnen hier een lezing houden. Het is minder geschikt voor de nieuwjaarsbijeenkomst. En als het gaat over het eten hier. Ja, ook wij zijn geen filantropische instelling als gemeente. Dus als daar als dat moet gebeuren, zullen we dat in rekening moeten brengen. Daar hebben wij niet de mogelijkheden voor, de catering niet voor. Daar zijn we niet op afgestemd. Dus wat dat betreft is dit niet de meest geschikte locatie daarvoor. Maar deze locatie staat beschikbaar voor die ondernemersclub om hier wat te gaan doen. We hebben dit beschikbaar gesteld. En dan vind ik het wel heel erg jammer dat deze ondernemersclub het op die manier naar voren brengt. Want dit is een van de weinigen die wij ook op andere manieren tegemoet komen.
Ik zal voor me daar hier niet verder in het publiek over verder gaan. Dat doen we wel even bilateraal. Maar geef maar even aan wat voor sfeer dat met zich, wat dat met zich meebrengt. En aanstaande donderdag wordt er verder gesproken over hoe om te gaan met het aantrekkelijk maken van een gemeente vanuit city marketing. TDC, daar is al iets over gezegd. Ga ik nu niet veel meer over zeggen. Wel over de EMCO natuurlijk in de brede zin. Die ook een belangrijke schakel is in het geheel. Waarvan we ook weten dat natuurlijk EMCO een groot succes moet worden. Dat vinden we als politiek. Maar ik moet ook voorstellen als verantwoordelijk wethouder. En dat betekent ook dat we alert moeten blijven. Hoe we tegen zo'n EMCO aan blijven kijken. Ook in de samenwerking met andere bedrijven. Dat er niet zozeer een verdringing om de verdringing gaat ontstaan. Maar ook bij hen er sprake is van samenwerking en hand op hand verder gaan. En hier ook het mij laten, voorzitter. Ja.
Wethouder Arends, wil ik nog even reageren?
Nou, misschien is het wel goed om toch even over die werkgeversbenadering nog even, want de heer Leusje zegt er ook wat over. En hij heeft ook Enschede genoemd. Nou, wij zijn ook met z'n tweeën en met een aantal ambtenaren, UWV, op werkbezoek geweest met werkpleinen in Enschede. En daar hebben wij ook de nodige dingen van opgestoken. En dat heeft er onder andere toe geleid, als het gaat over het ondernemersplein bij de hogeschool hier, dat wij gezegd hebben, ook de accountmanagers van economische zaken hebben een werkplek op het ondernemersplein. En de accountmanagers van sociale zaken moeten de werkgevers kennen, zodat ze sneller op de vraag van de werkgevers kunnen inspelen. En ook dat moet ertoe leiden dat die mix ook van accountmanagers van economische zaken met accountmanagers van sociale zaken, dat veel vloeiender gaat verlopen. En dat is het. Daar gaan we ook heel nadrukkelijk het werkplein voor, of het ondernemersplein voor benutten.
Nou, nog een laatste keer dan.
Dat zien we ook heel positief. Nou, dat we zeggen dat is een verlengde arm van de HR-afdelingen van werkgevers. Dat is alleen maar positief.
Daar spelen wij helemaal op in.
Nou, ik bedoel.
Ik was er weer hoor, ondertussen. Mevrouw Lauwers?
Ja, graag. Dank u. Mijn buurman maakte mij er net op attent dat ik een verspreking heb gedaan in mijn eerste termijn. Want ik heb gezegd vooral investeren op doelgroep 3 en 4. Maar daar bedoelde ik natuurlijk doelgroep 2 en 3. Vanavond hebben we veel gehoord over de samenwerking tussen de gemeente en de werkgevers. Voor onze fractie is de gemeente voorwaardenscheppend. En de ondernemer staat het dan vrij om die handschoen op te pakken of niet. De bezuinigingen uit het Rijk zijn niet de onze en we hebben het ermee te doen. Wij vinden dat de gemeente Emme dat juist positief oppakt door zoveel mogelijk situaties in stand te houden door dingen slimmer of anders te doen. En daar waar nodig ook af en toe gewoon bij te passen uit eigen middelen. Nou, de wethouder gaf dat net al aan voor WSW, maar we hebben dat natuurlijk ook gezien in het hele discussie rondom de HH1 en 2. We hebben nog geen antwoord gehad op onze vraag over de uitzendbureaus. Wij hebben daarvan aangegeven dat wij vinden dat die wel een erg prominente rol krijgen. En dat wij ons wat zorgen maken over de draaideurcontracten die dat met zich meebrengt. En wij nog graag een antwoord willen over hoe er tegen duurzame arbeid aangekeken wordt op het moment dat er een wat grotere rol bij de uitzendbureaus ligt. Van wethouder Thales hebben we net gehoord dat het voorrang wordt gegeven aan de kwetsbare jongeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Nou, daar zijn we uiteraard heel blij mee dat goed wordt opgepakt. Dank u wel.
Wethouder Arends, kunt u nog even kort om die twee vragen beantwoorden?
Nou, in ieder geval gaat het over de uitzendbureaus. Wij geven een prominentere positie aan de uitzendbureaus omdat wij van mening zijn dat zij juist heel snel inzichtelijk kunnen krijgen wat de vraag is van het bedrijfsleven. En daar willen we veel meer op inspelen. We willen veel meer gebruik maken van hun parate kennis. Als het gaat over die draaideurconstructies, we moeten erkennen dat die er zijn. En dat is niet door ons te beïnvloeden als college zijnde, want dat is daar praat je over, over landelijke wetgeving. Daar gaan wij niet over. En dat is een gegeven waar we gewoon mee te maken hebben. En op het moment dat de vraag van naar arbeid op die manier ingevuld moet worden, heeft ook met conjunctuurzaken te maken. Ja, dan is dat een gegeven waar wij van alles over kunnen vinden, maar die wij niet kunnen beïnvloeden.
De heer Eggen.
Mag ik een vraag aan mevrouw Lauwers stellen dan ook? Want u heeft het over die draaideurproblematiek, hè? En wat is daar eigenlijk de problematiek achter dan? Wat vindt u daar de problematiek van?
Nou ja, op enig moment houdt het concept duurzame arbeid dan op te bestaan in onze optiek. Op het moment dat je elke keer maar tijdelijke contracten kunt krijgen, waardoor je daarna er weer voor een behoorlijke lange tijd uit moet om vervolgens weer opnieuw te kunnen beginnen. Ja, geeft dat niet, stelt ons dat niet gerust, zeg maar.
Meneer Eggen.
Daar ben ik gedeeltelijk met u eens, maar ik denk dat het toch makkelijker is, ook al als je een tijdelijke baan hebt, dat het vanuit een tijdelijke baan toch ook weer makkelijk solliciteren is. Dus daarom denk ik van, het is toch wel heel belangrijk dat die arbeidsbureaus een belangrijke taak hebben. En tijdelijke banen, en we hebben het hier ook al eens gehad over niet nuttige banen. Volgens mij is elke baan nuttig. En daar kwam de wethouder vorige keer ook terecht tegen in geweer. Dus ik denk dat u gelijk hebt, maar ik zou toch liever een tijdelijke baan met een draaideureffect hebben dan helemaal geen baan.
Nou, volgens mij wordt er iets anders met draaideur bedoeld, maar u wilt nog één keer reageren daarop? Ja,
in die zin ben ik dat ook wel met u eens. Alleen zelf een arbeidsverleden op een uitzendbureau gehad en ook inderdaad gezien dat mensen soms gewoon niet uit dat verhaal wegkomen en daar 20, 30 jaar in werkzaam zijn. En dan is dat soms wel wel een heel sneuwe situatie.
Mevrouw Vrolijk, nog iets voor de tweede termijn?
Ja, alleen betwijfel ik of dat zinvol is. Want het schijnt niet uit te maken, maar de nuggers waar ik net op wilde reageren. Het is natuurlijk een groep weer die gewoon op een gegeven moment niet meer in beeld is. Net als een andere groep die ik vooraf aan de rondvraag al noemde. Die niet meer in beeld is en dan op geen enkele mogelijkheid te benaderen is. Maar ook gewoon werkzame mensen geweest zijn die een 2,5 jaar in een WW zitten, vervolgens geen recht hebben op bijstand door allerlei oorzaken en vervolgens tussen wal en schip vallen. En die groepen die worden steeds groter en het worden er steeds meer en dat zijn de mensen die aankloppen bij de voedselbank. Dus dat is mijn irritatie, want al die regels die hier verzonnen zijn in Nederland moeten er eigenlijk toe zijn om het voor mensen makkelijk te maken, maar dat is niet zo. Het wordt alleen maar moeilijker.
Wethouder Jumelet.
Ja, die even wat voorbij zit achterblijft, zal ik maar zeggen. Maar die zich herpakt door te zeggen van, waar heeft u het over? Volgens mij, als je in dit land namelijk om een uitkering vraagt, dan kun je daarvoor in aanmerking komen. Als het hebben al, jawel, want zo is namelijk de wetgeving ingericht. Maar je moet er wel wat voor doen. Dat is datgene wat we nu in ieder geval proberen duidelijk te maken. Als het gaat om mensen die zo'n hoog inkomen hebben van hun partner daarnaast, dan kan het gebeuren dat mensen niet voor een uitkering in aanmerking komen. En er is wel eens gesproken over nog eens in de zin van, moeten wij nu zorgen voor de vrouw of de partner van de huisarts om een baan daarvoor te organiseren. Nou, dat heeft niet onze prioriteit direct. We hebben gezegd, we willen ons geld inzetten voor diegenen waarvan wij denken, die hebben een steuntje in de rug nodig om aan het werk te kunnen komen. In ieder geval voor een kansen weer op de arbeidsmarkt in aanmerking te komen. Maar als u het hebt over niet de aanmerking voor uitkering, dan is er ook iets anders aan de hand.
Ja, dat kan zo.
Mevrouw Vrolijk.
Sorry, excuus. Dat zou zomaar zo kunnen zijn. Ik heb het niet over de vrouw van de huisarts, maar ik heb het over een aantal gevallen van mensen met verstandelijke beperkingen die gewerkt hebben, WW gehad hebben en vervolgens ook bekend zijn bij de EMCO, maar daar op plaats 367 staan omdat ze gewoon geen IRO meenemen of geen reïntegratiegelden meekrijgen en vervolgens ook niet geplaatst hoeven worden. Want daar zit geen vaart achter om die uit een uitkering naar werk te hoeven krijgen. Dus die vallen gewoon echt tussen wal en schip. En dan heb ik het niet over vrouwen van huisartsen. Dan heb ik het echt over een groep die echt... Dat zijn wel nuggers. Ja.
Dat zijn mensen
waarschijnlijk... Via de voorzitter graag.
Voorzitter.
Wethouder Jumelet nog.
Voorzitter, hier gaat het echt over totaal verschillende dingen. En ik denk dat we... Nee, u moet de discussie ook niet daarmee, denk ik, in de war brengen. Want het gaat inderdaad over mensen, dan stel ik me zo voor, die bijvoorbeeld vanuit AWBZ geïndiceerd zijn. En bijvoorbeeld in een woonvorm woonachtig zijn. Zo stel ik me dat voor. Want als het mensen zijn die een beroep doen op de gemeente voor een uitkering, dan zullen ze daar gewoon voor in aanmerking komen. Dus worden dingen naast elkaar gezet, denk ik, die niet terecht worden gecombineerd. Ik denk dat we hier proberen om participatie, arbeidsmarktbeleid helder neer te zetten. En als het gaat om nuggets, is dat echt een heel andere groep dan u op het oog hebt op dit moment met die voorbeeld die u noemt.
Goed, wellicht kan daar op een ander moment nog even duidelijkheid over en weer worden gegeven. Mevrouw Plas, nog iets voor de tweede termijn?
Ja, ik had, dank u voorzitter. Ik had twee vragen nog, dan wel twee opmerkingen. De eerste die zou ik wethouder Talens willen stellen, dat is een vraag. Ik heb het gehad over digitale kennis. In het kader van het masterplan taal wordt werklozen gevraagd, of worden ze opgeleid om goed te kunnen lezen, te kunnen schrijven en te kunnen rekenen. Maar ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is in deze tijd dat als je werklozen een baan wilt geven, dat je ze ook digitale kennis meegeeft. Dus ook bij scholing, opleiding, ruimte voor digitale kennis. Dat is één. En wat betreft de tweede, dat is niet specifiek voor wethouder Talens, maar in het algemeen. Als CDA willen wij alsnog pleiten voor dat lokale bedrijven, als de opdrachten te vergeven zijn, en dat kan binnen de juridische en wettelijke kaders, dat we toch proberen met name onze lokale bedrijven werk te geven. Dat heeft ook een vliegwiel-effect in de zin van als je lokale bedrijven hier extra opdrachten geeft, dan kun je daar ook weer extra mensen mee aan het werk zetten. Tot zover, voorzitter.
Wethouder Talens, wilt u reageren nog?
Ik doe de tweede termijn in stukjes, begrijp ik, maar dat is prima hoor. Dan reageer ik ook meteen even op de opmerking van meneer Eggen over de zinsnede in de notitie over een veel te hoge werkloosheid. En natuurlijk staat die zinsnede erin, want elke vorm van werkloosheid is te hoge werkloosheid. Waar ik in mijn eerste termijn op doelde is de beeldvorming die wij met elkaar vaak in stand houden door alsmaar te spreken over deze zwakke economische regio, het laaggeschooldheid, onderwijs en arbeidsmarkt, hè, met de rug tegen elkaar en al die dingen die ik vanavond ook heb gehoord. Waarvan ik zeg van als je dat alsmaar blijft verkondigen, wordt het ook zo'n zichzelf bevestigend iets. En daar heb ik geprobeerd een aantal dingen tegenover te zetten. En wat betreft de digitale kennis, daar ben ik het volkomen mee eens. Want die zal steeds belangrijker worden. En ik mag er ook van uitgaan dat onze reguliere onderwijsinstellingen dat ook in hun curriculum hebben. Waar ik overigens geen invloed op heb, gelukkig maar. Maar dat een vaardigheid is die van steeds groter belang wordt, daar zijn we het wel over eens, denk ik.
Nou, volgens mij is er nog één vraag, hè, onbeantwoord.
Het gaat over de Arends. Ja, ik denk dat is de vraag over het aanbestedingsbeleid. En ik stel me voor, voorzitter, dat de CDA-fractie die vraag gewoon bewaart voor een discussie met de wethouder over het aanbestedingsbeleid. En dan moet ze niet bij een van ons zijn, maar dan moet ze bij mevrouw Houwing zijn, want die gaat erover. En wat zei? Staat in ons aanbestedingsbeleid. Dus dat is, maar dat is
ik
dus
het niet, kunnen horen.
Dat is dus niet dit onderdeel van beleid. En wij gaan hier niet. Dit is niet bedoeld voor het aanbestedingsbeleid, om daar wat over te zeggen.
Voorzitter,
mevrouw Plas.
Ja, een verduidelijkende vraag. Er is een inkoop- en aanbestedingsbeleid. En er staat letterlijk in dat lokale bedrijven de voorkeur krijgen. Nou ja, dan lijkt het mij heel verstandig om daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten.
Ik geloof dat zelfs dat de desbetreffende verantwoordelijk wethouder bij de begrotingsvergadering daar nog uitvoerig over heeft aangegeven op vragen van de VVD-fractie.
De heer Belsma heeft nog een vraag of opmerking.
Dank u, voorzitter. Nou, het inkoop-aanbestedingsbeleid wordt nu genoemd, dus daar moet ik ook een opmerking kwijt. Als ik zie dat op de video's vaststaat, verlengde daarvan wat fietspad en de weg aangepakt wordt, dat er 5 bedrijven van buitenaf werkzaam zijn. Bedrijven, gelijkwaardige bedrijven die zich ook in de gemeente bevinden, dan is er nog wel een
slag te halen, geloof ik, of niet? Slag te maken, of zoiets. Is dat meer een opmerking of wilt u nog dat iemand daarop reageren?
Nee, dat is een opmerking.
Nou, dan krijgt u ook niet meer het woord.
Ik merk daarbij op dat wij verschillende aanbestedingsbeleiden kennen, maar waaronder één is Europees aanbestedingsbeleid, dus dan krijg je daar ook nog hele andere vraagstukken te maken. Maar ik zou zeggen, bewaart u deze discussie voor om die verder voor te zetten met de verantwoordelijke portefeuillehouder.
BG, nog iets voor de tweede termijn? VVD? Goed. Dan wil ik de suggestie doen of het voorstel doen of dit als een A-stuk naar de raad kan gaan. Wie kan ze daarin vinden? Oh. Dat is een goede suggestie, geloof ik. Nee?
Nou, ik zou dit dan wel graag als B-stuk gehandhaafd willen zien.
Sorry, ja.
We hebben er net 2,5 uur over gesproken. Gaan we dat in de raad dan nog een keer doen? Of kunnen we dat gewoon doen zoals we dat in het verleden ook gedaan hebben, dat iedereen nog even een stemverklaring kan geven? Wat?
Even richting BGE. Wellicht mogelijk toch een aanstuk en dan nog een toelichting in de vorm van een stemverklaring.
Nou, ik wilde toch wel meenemen naar het fractieoverleg en dan zou dat alsnog kunnen, maar dan geven we het wel tijdig door. En ik denk dat mevrouw Lauwers net zo goed als de anderen die hier aanwezig zijn weten dat BGE hier zeker geen 2,5 uur aan zal besteden in de raadsvergadering.
Goed, dan is het volgens mij niet anders. Dan gaat het voorlopig als een B-stuk naar de raad, tenzij de beraadslaging met de fractie van de BGE nog doen besluiten dat het een A-stuk kan worden. Mevrouw Lauwers.
Volgens mij zei dat meneer Douwstra net niet. Volgens mij zei hij zou dat nog even mee terugnemen naar zijn fractie. En daar dan op terugkomen. Of heb ik dat niet goed begrepen?
Tijdig op terugkomen. Dus als we vanavond nog even fractieoverleg kunnen hebben, zou dat kunnen betekenen dat we morgen al doorgeven dat het wellicht een A-stuk zou kunnen worden.
Ik wil voorstellen om 10 minuten te gaan schorsen. Kun je misschien een telefoontje plegen en dan... Oh, ze zitten er. Dus,
mag ik nog een technische vraag stellen? Daar hoort wel of niet hoofdstuk 6 bij? Dat is een beetje een flauwe vraag misschien, maar dat lijkt me wel van belang.
Ik weet even niet aan welke wethouder ik deze vraag moet stellen. Hoort daar wel of niet hoofdstuk 6 bij?
Hoort er wel bij, maar zoals u in het raadsvoorstel heeft kunnen zien, onder punt 3, in oktober heeft de raad hoofdstuk 6 participatie vastgesteld.
Ja, precies. Dus het is inderdaad, het maakt er onderdeel van uit, maar de beraadslaging daarover zijn nog geweest. Daar is, ja. Goed. De heer Eggen nog.
Ja, ik zou dezelfde opmerking als de heer Douwstra graag willen maken.
Goed, er worden nog wat beraadslagingen gehouden en we worden tijdig geïnformeerd of het als een A-stuk naar de raad kan gaan of niet. Goed, dan stel ik voor, want ik kan me voorstellen dat er meer mensen even naar het toilet moeten. Dus om tot 9 uur te schorsen. Het is 9:00 geweest. Ik wou weer gaan beginnen. Wilt u allemaal plaatsnemen?
Ik stel eerst nog even een vraag.
Wilt u plaatsnemen? We gaan het kort houden, want het wordt koud. Goed, we gaan weer verder. Tijdens de schorsing is er wat ruggespraak gehouden door een aantal fracties. En ik heb begrepen dat de mensen uit zijn. Dus ik wil graag het woord nog even geven naar aanleiding van stuk 6a aan BGE en aan D66. De heer Douwstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hoewel het fractieoverleg niet voltallig was, hebben we toch maar besloten dat het een A-stuk mag worden.
D66, de heer Eggen.
Ja, daar gaan we mee akkoord, mits de stemverklaring ook enkele minuten mag duren en geen 2,5 uur.
Daar zijn we allemaal zelf bij, dus dat moet volgens mij goed komen. Goed, voordat we overgaan op naar agendapunt 6d, heeft wethouder Arens gevraagd om nog even een opmerking te mogen plaatsen, want die moet zo dadelijk heeft hij nog elders verplichtingen. Dus wethouder Arens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een mededeling doen vanuit het college. Het gaat even over de asbestproblematiek die is geconstateerd. Wij zijn daar mee geconfronteerd geraakt. En op dat moment dat dat gebeurd is, zijn ook collega Talens, collega Houwing vanuit hun eigen verantwoordelijkheden daarbij betrokken geraakt. Gekozen is om in eerste instantie, het leek in eerste instantie een separaat verhaal bij Drentina. Al gauw bleek dat eenzelfde soort problematiek zich ook zou kunnen voordoen bij SVBC in Bargen-Compassquam. Toen daar ook dezelfde problematiek is aangetroffen, hebben wij opgeschaald om een onderzoek te doen naar alle kleedaccommodaties die voor 1974 zijn gebouwd. Niet toevallig dat jaar, want dat was het asbestbesluit van 1973. Na die tijd mocht er niet meer gebouwd worden met asbest. Dus al die accommodaties zijn onderzocht. De stand van zaken is nu dat er twee accommodaties als besmet kunnen worden aangemerkt. Dat zijn bij u bekend. Drentina en SVBC, die worden ook schoongemaakt. Er is een onderzoek gaande bij Erika, Zwartemeerse Boys en Weerdingen. Die zijn nog niet. Eind van de week is daarvan bekend hoe het daarmee staat. En vooralsnog, zoals nu lijkt, zijn alle andere gebouwen van, die voor 1974 zijn gebouwd, kunnen als asbestvrij worden aangemerkt. Dus het gaat over 5 situaties waar het speelt. En 2 zeker en 3 is nog even onzeker. Dat weten we eind van deze week. We hebben vandaag ook in het college een besluit genomen over de kosten vrij te maken voor het schoonmaken. En dat is toch een vrij prijzige aangelegenheid, want het is zeer specifiek werk. Maar goed, wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen in deze en zorgen dat de kleedkamers waar het om gaat asbestvrij worden gemaakt. Althans asbestvrij in het geval dat er geen besmetting kan optreden.
De heer Eggen.
Ja, mag ik daar nog een vraag over stellen over die drie locaties waar nog onderzoek gaat plaatsvinden? Ik heb vandaag wel wat mailtjes langs zien komen van persberichten, maar mij is even onduidelijk. Worden die kleedkamers nu nog gebruikt of wordt daar preventief al gezegd, ga er alsjeblieft niet in?
Wethouder Arends.
Wij hebben het advies ook van de GGD doorgestuurd en gehanteerd. Maak geen gebruik van deze kleedkamers. U mag er geen gebruik van maken zelfs op dit moment. Tot we precies weten wat er aan de hand is. En met alle gevolgen van dien. Maar dat is nu eenmaal het kader van de volksgezondheid.
Goed. Dank u wel. Dan gaan wij verder naar punt 6d. Er is nog een vraag. De heer Scheltens.
Ja, u heeft aangegeven dat het best wel een prijzig iets is. Ik zag iets van 161.000 euro. Volgens mij, dat is wel heel erg prijzig. Kunt u aangeven misschien waar of dat bedrag dan, dat omvangrijke bedrag, vandaan komt?
Wethouder Arends.
Voorzitter, ik heb hier het collegebesluit van vandaag voor mij. De asbestinventarisaties en het aanvullend onderzoek, daar ruimen wij 165.000 euro voor afgerond. En het verwijderen van het asbest en het reinigen van de kleedaccommodaties op het sportpark Oude Roswinkelenweg en sportpark Bargh-Kompas bedragen 161.606 euro. En dan heb je het gewoon over alle asbest daar verwijderen wat zeg maar in de kleedkamer zit, asbestdeeltjes. Zorgen dat het ook allemaal schoon is. De hele ondergrond ook waar asbest nog in zit, om die waar deeltjes in zitten, om die ook te reinigen. En dat is gewoon heel specialistisch werk. En ja, dit is blijkbaar wat daarvoor, we daarvoor moeten betalen. Ja, ik had het ook liever niet gedaan, maar ja, toen maar. Ik denk dat gewoon in het kader van onze taak het gewoon zorgvuldigheid het zo moet.
Zijn er nog meer toelichtingen vanuit het college? Of? Ja. Oké, goed. Dan zijn we aanbeland, dank u wel, zijn we aanbeland bij subsidiëring CQ. Vergt dat nog toelichting vanuit het college? Nee? Nee, hoeft
niet. In zoverre dat we natuurlijk een aantal keren de vraag aan de orde hebben gehad van, goh, wanneer komt het nou aan de orde? En ja, vanavond is het zover, zal ik maar zeggen. Dus het stuk ligt voor.
Goed, dan begin ik nu aan de rechterkant. Vanuitgaande dat iedereen daar wat over wil zeggen. Klopt dat, VVD? De heer Scheltens. Ik geloof dat, ja, de naamstelling is inmiddels correct.
Nou ja, inderdaad, de wethouder heeft gelijk. We hebben het er al heel vaak om gevraagd. En inmiddels staat het op de agenda. We hebben het voorgestelde besluit gezien. En dat dekt volgens mij niet helemaal de lading, want je denkt dat het voorgestelde besluit is om af te zien van de 2,5% bezuiniging. Maar als je dan de tekst ziet, dan gaat het toch wel om veel meer als alleen dat voorgestelde besluit om de 2,5% bezuiniging niet door te voeren. Wij van de VVD vinden het in ieder geval goed om nu te zien dat er daadwerkelijk een breuk komt tussen gemeente en de stichting CQ. Het personeel gaat afzien van die B3-status en komt nu dus echt in dienst bij CQ. We hebben nog wel een aantal vragen en dat gaat dan ook even over de financiering. Er wordt gezegd van er komt een hypothecaire geldleiding van 25 jaar. Er wordt verder niet melding van gemaakt in welke vorm, of dat een lineaire lening is of een annuitaire lening. Daar zouden we graag een opmerking over willen hebben. En of het hypotheekrecht wat de gemeente daarop krijgt, of dat een eerste hypotheek is, of dat daar misschien ook al een andere financier voor zit. Dan over de begroting. Er wordt een begroting tenminste in het raadsvoorstel neergezet over de volledige bedragen. En er wordt verder geen, tenminste ik heb niet het achterliggende stuk gevonden. Want er wordt alleen maar gezegd van, ja, die 2,5% bezuiniging is niet meer haalbaar. Wij kunnen in ieder geval niet herleiden of dat ook daadwerkelijk niet haalbaar is. Dus ook daar zouden we graag nog een antwoord op willen. En dat is het tot zover.
Dank u wel. De heer Douwstra van de BGE.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, BGE is inderdaad content met het feit dat nu eindelijk er een voorstel ligt om de problematiek met betrekking tot CQ op te lossen. De enige opmerking, zeg maar, die bij ons naar voren kwam, was een lening nu aan te gaan in hypothecair verband. 25 jaar. Is daardoor CQ inderdaad allemaal op te hoesten in die 25 jaar? Of creëren we hiermee een gevalletje Meerdijk FCM'en?
Dank u wel. Mevrouw van Wieren voor het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Even concreet.
Bij de opening van het museum van de collectie Jans Brands sprak professor Dijkstra. Het was niet allemaal zo lovend, maar wat wel heel belangrijk was, laat ik het niet herhalen. Hij drukte ons op het hart dat ook een dergelijk museum als dat van Jans Brands heel belangrijk is voor het historisch besef en ook voor de culturele ontwikkeling van jongeren. En nu, en hij zei daarbij, ga alsjeblieft hiermee aan de slag, bestuurders van Emmen. Nou, de professor wordt op zijn wenken bediend. Want onder andere met een instelling als CQ, met hoogopgeleide docenten, kan er op het gebied van culturele en talentontwikkeling in samenhang veel bereikt worden voor de jeugd van onze gemeente. Vandaag spreken we dus vooral op de inhoud van CQ. Dat is in jaren niet gebeurd. Van een aanbodgerichte subsidie naar een vraaggerichte is natuurlijk uitstekend. En dat laatste, dat vraaggerichte, dat is conform de beleidslijn zoals ook verwoord in de cultuurnota en het beleidskader jeugd. Tevens wordt van CQ verwacht de amateurkunst te ondersteunen en uit te breiden en vooral te werken in het kader van een wijk- en dorpsgerichte aanpak. Dit kan alleen met een financieel gezonde instelling. Om het eerder genoemde te bereiken wordt de subsidie van CQ gekort met 7,5% en niet met 10%. Er wordt eenmalig een uitkering of een donatie gegeven van ruim 51.000 euro, onttrokken uit het reservefonds museale voorzieningen. En daarnaast is er nog sprake van een aanvullende hypothecaire geldlening. Als CDA-fractie complimenteren wij het college met deze maatregelen om te komen tot een financieel gezond CQ. En wij zien uit naar de eerstvolgende presentatie of workshops van CQ, bijvoorbeeld in het kader van de brede schoolontwikkeling. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, PvdA. De heer Sulman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, er is in het verleden heel veel gezegd en gesproken over CQ. Dat ga ik helemaal niet herhalen. Voor ons ligt nu een stuk waar in ieder geval ligt in de lijn die komt tot een zuivere en eenduidige subsidierelatie. Geen open eind meer, maar een vraaggestuurde subsidie. Aan CQ is gevraagd een productaanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de drie speerpunten. Eén van die speerpunten is de focus op de doelgroep van 0 tot 18 jaar. Ook daarbij wordt aangegeven dat CQ moet opereren in een concurrerende markt, maar zal zich toeleggen op de toegevoegde waarde. Nou, dat zegt al iets, toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde kan ook zijn, je moet daar een behoorlijke slag maken in het denken en handelen van CQ. Openheid en het hebben over de inhoud, dat is iets dat spreekt ons als PvdA-fractie zeer aan. En de tijd is nu gekomen, denk ik, van geen woorden meer, maar daden. Zover.
Dank u wel. Ik ga nog even terug naar de SP, mevrouw Vrolijk, over de subsidiëring CQ. Ja, dan geef ik u nu het woord.
Dank u, voorzitter. Ik heb natuurlijk het eerste niet gehoord, maar bij ons waren een aantal vragen van wat betalen de andere gemeenten mee aan CQ en hoe staat de verhouding van de garantstelling van 51% tussen de drie gemeentes en hoezo is dat tenminste 51%? Nou, voor de rest hadden wij zoiets van, daar staan wel zuivere afspraken in wat er van de gemeente en de CQ wordt verwacht. Dus dat waren onze vragen.
Dank u wel. De heer Leusje, Lef.
Dank u wel, voorzitter. Nou, diverse partijen hebben er al het een en ander over gezegd. In die lijn kunnen wij ons daar ook wel in vinden. Omdat hiermee ook duidelijkheid komt in relatie met CQ naar een periode van 11 jaar. Naar de samenvoeging van Coevorden en Emmen. En later ook de bijstappen van Borger Odoorn. Het is nu echt op eigen benen staan met een financieringssysteem die recht doet aan de relatie tussen vraag en aanbod. Ik kom straks nog even kort op terug als het gaat om de andere beide gemeentes. Een vraag is wel van, er wordt gesproken in het stuk over de frictiekosten. En dat interpreteren wij maar in de zin van, dat de investering die gedaan moet worden om de docenten de move te kunnen laten maken van wat men gewend was in het verleden naar de nieuwe situatie. Waarbij het niet alleen gaat om kennis en skills, maar ook waar het gaat om de cultuuromslag daar werkelijk hand en voeten te geven naar ondernemend of cultureel ondernemerschap. En de vraag is van of dat niet alleen voldoende is voor dat jaar, daar kan ik me iets bij voorstellen, maar of het ook verdiencapaciteit meebrengt naar de komende jaren toe. Dat men ook aanvullend in staat is om geld te verdienen. Één technische vraag en één naar aanleiding van wat er in de notitie staat over de drie gemeenten. Het staat er helder en ook weer niet. De vraag die er bij ons ligt, die vraag hebben we eerder gesteld, van in hoeverre brengen de houding van andere gemeenten met zich mee, dat je toch nog wat in een onzekere en instabiele situatie blijft. Ik haal het er niet helemaal uit, maar als je wat door de regels doorleest, dan zou je dat erop kunnen maken. En het tweede is, het gaat over de accommodatie. Er is al gesproken over de brede school. Ik denk dat er ook een goede ontwikkeling is om het dicht bij de mens te brengen, om daarmee ook vanuit je accommodatie te denken, daar invulling aan te kunnen geven. Blijft natuurlijk wel over, van op het moment dat je die beweging maakt en je dus minder capaciteit nodig hebt aan de Kapelstraat, of op een andere manier aan de Kapelstraat, of het dan toch nog een mogelijkheid is met een oude wens die er ligt, en in de politiek, maar ook wel breder, om serieus te onderzoeken of er toch geen mogelijkheden zijn aan datgene wat je toch nog centraal zou willen hebben, te kunnen samenvoegen met het Stadstheater.
De heer Eggen, D66.
Mevrouw de voorzitter, u weet ongetwijfeld wat ik wil gaan zeggen. Want de laatste twee zinnen van de heer Leuscher, daar hebben wij ook al meerdere keren op geduid. Dus daar zijn we het volledig met hem eens. Na allerlei rapporten, Hordijk en Hordijk, ook wel Janssen en Janssen genoemd door de wethouder, ligt er nu een concreet voorstel. Daar kunnen wij mee instemmen. De vragen die gesteld zijn, dat is het voordeel als je aan het eind zit, ga ik niet herhalen, lijkt me dubbel werk. Die 0 tot 18 heb ik ook al eens een keer een vraag over gesteld. Ik denk, hoe moet dat nou? Maar dat is mij ook uitgelegd. Dus wat dat betreft hield ons vooral ook bezig de drie gemeentes onderling. Die Friekse Korsten enzovoort, die afspraken daar. Maar de rest van de vraag is gesteld. En ik moet nog even mijn geachte collega mevrouw Van Wieren danken voor haar voortreffelijke eerste gedeelte. Dank u.
Mevrouw Van Wieren.
Mag ik daar even heel hartelijk voor bedanken? Dat doet mij toch werkelijk goed. Dus het is goed aangekomen, meneer Eggen.
Heer Eggen, laatste keer hoor.
Ja, niet te veel.
Het is de laatste keer, maar ik vond het fantastisch. Dus het eerste stuk van uw betoog had ik niet kunnen houden, maar ben ik helemaal met u eens.
Dank u wel.
Nou, na al deze lovende woorden, de heer Belsma van Wakker Emmen.
Dank u voorzitter. Wakker Emmen vindt CQ een basisvoorziening waar de gemeente Emmen niet zonder kan. Deze vorm van kunst en cultuur dragen wij een warm hart toe. Bij het aannemen van het voorstel wordt er geen open eindsubsidie meer verstrekt, maar wordt er subsidie uitgekeerd op basis van de vraag die de gemeente Emmen bij CQ neerlegt voor te leveren diensten. Daarnaast wordt de lopende vordering gedekt middels een onderpand in de vorm van de inventaris, debiteuren en het pand aan de Kapelstraat. En de gemeente hoeft niet meer garant te staan voor de bedrijfsvoering. Een voorstel dus om de gecreëerde financiële chaos bij CQ op te lossen en van daaruit te gaan kijken wat CQ allemaal kan bijdragen voor de gemeente Emmen. Tijdens een eerdere behandeling heeft onze fractie de zorg uitgesproken wat de gevolgen van het productenaanbod is bij CQ. Wakker Emmen wil van het college weten wat de gevolgen zijn van het voorgestelde besluit voor het productenaanbod en wat zijn de gevolgen van de 7,5% bezuinigingen ook voor het productenaanbod.
Dank u wel, de heer Schol, Drentse Oude Partij.
Even een opmerking vooraf naar mevrouw Van Wieren. U moet er wel bij vertellen dat die professor natuurlijk wel gezegd had dat hij met dat talent daar wat moest doen. Dat heb ik niet horen zeggen.
U hoeft niet te reageren.
Nee. Meneer Schoo, u bent zoveel aan het woord. Als ik nu nog iets ga zeggen, gaat u weer reageren. En dan wordt de voorzitter misschien wat ongeduldig.
Goed, dan neem ik er maar een doel voor. Wij hebben het stuk gelezen over de subsidiëring van CQ. We vragen ons af, steeds minder overheid is nu vaak decreet. Past dit raadvoorstel dan nog wel in deze lijn om steeds als gemeente Emmen zoveel invloed te hebben op CQ? En onze tweede vraag is, kan CQ niet beter meteen helemaal op afstand gezet worden? Blijf je anders nog wel geloofwaardig overkomen als gemeente als je steeds meer de koers gaat varen, minder overheid? En waar wij moeite mee hebben is het feit dat er 2,5% bezuiniging daar wordt van afgezien. En wat is nou de exacte reden? Ik heb wel wat achterliggende stukken gezien, maar waarom kan die 2,5% nu door CQ niet opgebracht worden, terwijl andere organisaties dat wel moeten doen? Dus daar wil ik van het college nog eens een duidelijk antwoord op hebben. Dank u wel, voorzitter.
Goed, dank u wel, wethouder Jumelet.
Dank u wel, voorzitter. Die poogde om alle vragen toch ook te beantwoorden. Maar vooraf wil zeggen dat inderdaad we volgens twee lijnen hebben gedacht. En vanaf januari, twee weken bij elkaar waren in een taskforce om een heel aantal dingen met elkaar door te akkeren. De verdieping te maken met van waar staan we met elkaar. Tegen de achtergrond van ook wat u zelf als raad ons hebt meegegeven. Kom met een goed plan, een goede oplossing voor CQ. Dus dat is ook uitgangspunt geweest. Dan hebben we met elkaar aan de orde gehad, als we het wel doen, een oplossing vinden, zoeken, uiteraard niet andere volgorde, maar ook als we het niet doen, wat betekent dat dan? En dat is ook duidelijk denk ik geworden als het gaat om een bedrag wat je hebt uiteindelijk te betalen als het uiteindelijk om een faillissement gaat. Dus we hebben gezocht naar de oplossing en we hebben gezegd tegen elkaar, we gaan serieus met CQ in de slag. En we hebben dat ook ervaren dat CQ dat met ons dat pad wilde ingaan. Even dan ook maar gelijk inzoomend op de andere twee gemeenten. Ik heb tenminste zelf ervaren dat bij aanvang van die taskforce het nog niet zo helder was van hoe nou de relatie van die drie gemeenten met CQ was. Maar ook hoe die drie gemeenten zich tot elkaar verhouden als het gaat om hoe je met elkaar ook aan CQ verbonden bent. Nou, dat is best wel een zoektocht geweest om dat duidelijk te krijgen. Maar al heel snel werd duidelijk dat er toch wat verschillende relaties zijn met inderdaad Borgerdoor met CQ, Coevorde met CQ en ook Emmen met CQ. Maak het maar wat ingewikkeld. Maar als u het stuk hebt gelezen, als u hebt u gedaan, dan ziet u de opbouw van wat er zo al aan de orde kwam. En waardoor wij met elkaar die hele tijd nodig hebben gehad om daar door te akkeren. Ik heb wel gezegd ook, en ik denk dat het ook goed is om te zeggen, dat we dat als gemeente Emmen dat traject alleen gingen lopen, samen met CQ. Dat heeft als voordeel dat je vaart maakt. Dat je niet continu met anderen moet afchecken van hoe zitten jullie erin, wat gaan jullie doen. Het heeft als nadeel dat je wel continu moet hopen en informeren dat dat dan ook uiteindelijk tot een goede afloop komt. Want uiteindelijk gaat het er wel om dat we op een gezamenlijk verhaal uiteindelijk terechtkomen als drie gemeenten. En daar zei ik ook direct het antwoord aan de heer Leutscher van LEF. Want wij hebben met elkaar geconstateerd dat er verschillende verhoudingen zijn, verbanden zijn. En we hebben gezegd ook, telkens elkaar informerend, wij lopen dit traject, maar we hopen wel dat jullie daar ook je akkoord op geven. Nou, als het dan gaat om bijvoorbeeld de andere twee gemeenten en in verschillende verbanden, want met Coevorde hebben we die garantie ten opzichte van het tekort. Borgerdoorn heeft zeg maar een inkooprelatie met CQ. Hebben wij ontdekt, nadat we ook het besluit hebben genomen, van tevoren natuurlijk kennis gegeven van het besluit, maar ook daarna de twee gemeenten wederom weer eens bezocht. We hebben daar goed contact steeds over gehouden, dat men op dezelfde lijn zit als wij dat zijn. Dus ik denk goed om dat bij voorbaat maar even te zeggen. De andere twee gemeenten zijn blij met wat er nu hier ook voor ligt. Want het helpt ze om in eigen besluitvorming ook nog een aantal trajecten te lopen. Dat betekent bijvoorbeeld ook voor Coevorde dat ook zij met de garantie aan de gang gaan en de besluiten daarover nemen. Dat Borgerdoorn ook kijkt naar van hoe zij nou in gaan kopen en wat dat betekent ook voor hun positie en relatie met CQ. Dus concluderend, de andere twee gemeenten zijn ook blij met dit voorstel wat hier door de gemeente Emmen voor ligt en wat het college heeft besloten. Als het dan gaat om de frictiekosten, want dat is dan uiteindelijk waar u ook in geïnteresseerd bent, denk ik, zullen we dat gewoon op de merites moeten beoordelen. Ik heb gehoord dat de collega's in de twee andere gemeenten hebben gezegd, we nemen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. En dat moet in de bestuurlijke verhoudingen ook denk ik voldoende zijn om vervolgens die stappen te maken van hoe gaan we dat dan onder elkaar verdelen. En ik denk dat dat ook aan ons moet zijn om met elkaar ook dan af te wikkelen. Maar ik wilde het niet, of wij wilden het niet als voorwaarde laten zijn voordat we tot een besluitvorming zouden kunnen komen om het u ook voor te leggen. Want daar zit weer tijd aan gebonden en voordat je daaruit bent om precies weet om welke bedragen het gaat. Ook dan moet daar weer een raadsbesluit bij of aan de grondslag liggen in de andere gemeente. Laten we dat maar in de goede volgorde van onszelf even nemen en vervolgens in de bestuurlijke verhoudingen zoals ik het heb gehoord uit de monden van de twee collega's in Borgerdoorn en Coevorde. Komt dat goed, heb ik begrepen. Als het gaat dan om de VVD die zegt van ja, een breuk. Nou, het is wat scherp gezegd misschien. Maar een nieuwe vorm, een nieuwe manier, een nieuw begin, zo zou je het ook kunnen zeggen. Laten we dat maar zo noemen. Een breuk klinkt ook zo wat. Want we hebben wel degelijk met elkaar te maken. We hebben wel degelijk met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Dus een breuk zou veronderstellen dat je niet meer met elkaar te maken hebt. Maar dat bedoelt u niet. Dus in die zin een nieuw begin. Hypothecaire lening. Het is gemandateerd aan de gemeente, aan het college bedoel ik, om die aan te gaan. Tot een bepaald bedrag heb ik begrepen. Als het gaat om het recht, hè, dat is het eerste volgens mij. Want er zit al een lening op, of nog een deel van een hypothecaire lening, die is opgehoogd met het bedrag van de vordering. Plus een deel van de frictiekosten, dat is in het stuk vermeld. En wat dat betreft, en of het nou lineair of annuitair, maar dat, kijk maar even, is dat annuitair? Nou, is dat ook direct, dank u wel, ook beantwoord. Waarom 7,5%? School maakt daar ook opmerkingen over. Waarom, waarom die 2,5 niet effectueren? Nou, we hebben natuurlijk gezegd van vorig jaar juli, toen wij met die vordering zaten, van laten we die dan maar oplossen om 5 keer 2. Dat stond in die brief aan u ook toegekomen toen. Daarna hebben we in de begrotingsbespreking 2010, toen ging het over bezuinigingen, 2 keer 2,5 voor alle. En toen hebt u een abonnement aangegeven, ja, CQ moet er even buiten, want het is niet helder wat er met CQ gaat gebeuren. Nou, wij hebben natuurlijk de besluitvorming liggen en we hebben geconstateerd dat er voor CQ 10% zat in onze begroting, meerjarenbegroting. Toen hebben we gezegd, als het oplossing is dat wij met elkaar een nieuwe subsidierelatie aangaan, los van al die andere dingen die nu ons wat belemmeren, dan moeten we kijken wat mogelijk is. En we hebben geconstateerd dat juist 2012 het overgangsjaar is. Het jaar is van verder verfijnen van wat we vragen en wat zij kunnen bieden. Dan zit het denk ik erg dicht getimmerd als het gaat om het financieel wat mogelijk is. We hebben wel gevraagd aan CQ van, maar hoe gaan we nou om met die bezuiniging? Kunnen jullie dat wel in 2013, 14, 15 realiseren? Ja. Als het gaat om eerlijk, de anderen krijgen 5% korting, CQ 7,5% korting. Dus wij kijken vooral naar wat er aan besluitvorming lag. 10% lag er. En we hebben geconstateerd dat reëel gezien die 7,5 te realiseren valt. Ook nadat we dat gevraagd hebben aan CQ. En 2012 is een overgangsjaar. Dan zul je ook de meeste frictiekosten hebben. Dus hebben we gezegd, nou, dan stellen wij voor om die 2,5% te laten vallen. En in dat kader van besluitvorming 10% 2,5 eraf. Maar ten opzichte van de besluitvorming in de begrotingsraad van 2010, toen het ging over 5%, nou, worden ze met 2,5% toch wat meer belast, zal ik maar zeggen. Dus in die zin hebben wij het midden gezocht van wat je zou mogen vragen op dit moment, maar vooral tegen de achtergrond van het zoeken naar de oplossing. Ik denk dat dat ook in oogschouw genomen moet worden. De heer Douwstra, BGE, die vraagt ook of, ja, krijg je niet een nieuwe, een nieuw probleem, zal ik maar zeggen. Dat is uiteraard wel overdacht. We hebben ook een meerjarenbegroting gevraagd. En ja, dat is gebaseerd natuurlijk gewoon ook vooral op de inkomsten die zij genereren vanuit de subsidieverlenende gemeente. En wat dat betreft mogen wij ervan uitgaan dat het allemaal gaat lukken. Sterker, ik denk dat we nu in deze verhouding, waar CQ zelf wel eens een keer een rapportje liet zien van we willen graag ook veel meer de markt op. Is dat nu in deze verhouding ook veel makkelijker, tenminste makkelijker, maar in ieder geval wel vanzelfsprekender vanuit hun omslag om dat ook te doen. Makkelijker in deze tijd zal het niet zijn, maar wel, ze worden veel meer aangewakkerd om het er ook op die manier te gaan doen. Want van ons weten ze in ieder geval wat ze mogen verwachten. Daar heb je natuurlijk niet van het een op het andere moment een andere vraag liggen, maar we zullen wel moeten verfijnen. En nou ja, daarin is er een perspectief geschetst. En de heer Soelman zei het net al, en nu moet er aan het werk worden gegaan. En dat is ook zo. Er moet na dit besluit nog een heel aantal dingen gedaan worden, maar is 2012 vooral voor bedoeld. Mevrouw Van Bieren die iets zegt over Jans Bron. Ik was ook bij die lezing van die meneer. Ik vond hem trouwens aan de ene kant wel aardig, maar aan de andere kant vond ik het ook een beetje schokkend. Want ik vond het trouwens, het beeld wat hij neerzette, niet echt bemoedigend. Alsof we dat al niet wisten. En om te veronderstellen dat als je nou een aantal musea opent in onze gemeente, dan wel goed komt. Dat vond ik me ook erg kort door de bocht. Volgens mij wilde hij dat ook weer niet zeggen. Maar het was in ieder geval op een aantal fronten ludiek. Maar aan de andere kant ook wel weer ernstig. Dus in die zin. Dus als het daarom gaat van investeren, Maar dat deden we al en ik hoop van harte dat het bijdraagt aan een stukje, ja, het ging over kennis en zo. En volgens mij had die professor in ieder geval nog wel voor ogen dat Atalanta goed was, maar hij gaf net een andere kleur aan. Dus wat dat betreft...
Nee, ik breek nu in, want dan gaat het volgens mij straks heel erg anders
uit,
over.
Dus,
ja, precies.
Maar dat mag ik niet doen.
Voorzitter, voorzitter.
Eén keer dan.
Eén keer, ja. Nee, het was voor mij trouwens ook verbazendwekkend. Ik geloof voor de hele zaal, want ik weet niet of hij precies bedoelde wat hij zei. Want hij zei het wel, dus daar moet ik maar van uitgaan. Maar hij gaf wel een duidelijke link naar iets waar het eigenlijk daar niks mee te maken had. Dus, en dat was eigenlijk waar iedereen verbaasd over was.
Ja, klopt.
Maar ik vond het op zich wel een leuke opmerking.
Ja, dat wel. Ja, dat is zo. Ja.
Goed, nou, zijn er nog vragen die... onbeantwoord zijn.
Nou ja, ik ga
terug te gaan naar de kern, zeg maar.
Ik ga door in tempo. Zuivere subsidierelatie wordt net opgemerkt, inderdaad terecht. Toeleg op toegevoegde waarde. Nou, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is, want een zeg maar, aanbieder van gitaarlessen is iets anders dan het Centrum voor de Kunsten. Want daar is denk ik ook vooral die verbinding en langs die drie lijnen die je dan ook zoekt. Waar je je vraag aan koppelt. Dus dat is denk ik terecht opgemerkt. De frictiekosten. Nou, daar heb ik net mevrouw Vrolijk al iets over gezegd. In de zin van, daar gaan we bestuurlijk ook de afstemming in zoeken. Ik denk dat u als een stuk leest even nog over de garantie. Met Koevoorde en Emmen is die garantiestelling er op dit moment. Die gaat er dus af. En met Borgerdoorn is er een ander verhaal, zeg maar. Dus kijk even naar die 51%. Dat is op dit moment en dat gaat dus af met deze constructie van een nieuwe wijze van subsidiëren. Je luistert ook van Lef, die zegt ook iets over de cultuuromslag. Geld verdienen naar een deel van de frictiekosten zit ook in de meerjarenbegroting. En een deel lossen we in één keer op. En dat zal vooral bijvoorbeeld de entreefee voor de pensioenfonds, voor de nieuwe CAO. Daar zitten gewoon wat frictiekosten ook eenmalig in die je wilt oplossen. En u hebt ook gezien dat we ook eenmalig het eigen vermogen ophogen. Waardoor we met elkaar ook CQ bestuurlijk weer in goede vaart de volkeren brengen. Want anders is er niemand met een negatief eigen vermogen op dit moment die ook maar in dat bestuur plaats wil nemen. En laat staan dat er een verzekering af te sluiten valt. Maar u zult begrijpen dat dat in ieder geval ook in dit voorstel zit. Nou, drie gemeentepositie onderzoeken stadstheater. Nou, dat is interessant natuurlijk. Kijk even naar de heer Schelters die ook al zei van het kopje van dit onderwerp, subsidiering CQ, dekt niet helemaal de lading. Maar vooral is aangegeven waar de raad over moet besluiten, namelijk die subsidiering en dat extra geld en de 2,5%. Dus terecht opgemerkt, maar u snapt wat de achterliggende gedachte is. En ik zou daarna niet direct dat stadstheater aan willen koppelen, want dan hebben we weer een heel andere discussie. Ik snap het wel, dat moet in je achterhoofd zitten. En wie weet waartoe je allemaal nog kunt komen op enig moment. Dat lijkt me heel helder. D66 maakt ook die opmerking en die drie gemeenten, ja, daar heb ik iets over gezegd. Grossiert vaak in grote woorden, ook nu weer, alsof er een chaos is bij CQ. Nou, dat heb ik niet waargenomen. Ik heb wel kunnen constateren dat er een openstaande vordering is. En dat is, ja, als u dat als chaos wilt typeren, volgens mij is dat gewoon een kwestie van niet betalen op tijd. En dat je dat laat oplopen is gewoon heel vervelend. En dat hebben we aan u meegedeeld. Daar hebben we een oplossing voor gevonden. En wat dat betreft denk ik dat we met elkaar wel moeten constateren dat we de vinger aan de pols moeten houden. Zeker ook als het gaat om de uitvoering van een aantal besluiten die we met elkaar moeten nemen. Ook CQ zelf moet nemen. Daar is geen misverstand over. Gevolg voor het productie of productenaanbod, productie, maar in ieder geval voor het productenaanbod. We hebben ons gefocust, zeg maar, op die drie lijnen, hè, wat we ook in juni volgens mij al aan de orde hebben gehad. Waar langs ook het, zeg maar, de vraag is gesteld aan CQ en zij het aanbod, de offerte hebben gedaan. Dat betekent dat als je 50 jaar bent en je bent in een crisis terechtgekomen, je wil saxofoon spelen, moet je het zelf betalen. Wordt niet meer gesubsidieerd door de gemeente Emmen. Nou, dat zou kunnen zijn wat er gebeurt. Maar dat betekent dat productenaanbod daarop wordt aangepast. Maar dat staat dus buiten ons, buiten onze vraag, zou ik maar zeggen.
De heer Ergen.
Uit ervaring weet ik ook, als je niet in de crisis terecht bent gekomen, dat je het dan ook zelf moet betalen.
Ja, maar goed, tot nu toe is het subsidiebedrag dus niet op die manier zoals we het nu hebben weergegeven neergezet. Dus in die zin focussen we veel meer op de doelen die wij als gemeente willen bereiken. En dat is het uitgangspunt wat we ook in het stuk hebben staan. Nou goed, ander voorbeeld is ook goed hoor. Maar ik bedacht me er eentje, dus vandaar. Ik had iemand voor ogen. Dus ja, als het gaat om wat de consequenties zijn van die 7,5%. Ja. We hebben aan CQ gevraagd, maak het duidelijk en in het meerjarenperspectief heeft dat zijn weerslag. Dan de oude partij. Ik dacht juist dat we door een scheiding aan te brengen en een nieuwe start minder invloed hebben. Dus dit voldoet volgens mij volledig aan de gedachte dat er minder overheid en meer samenleving aan de orde is. En de vraag van 7,5% en waarom andere 5% is volgens mij net door mij beantwoord, voorzitter.
Voorzitter, als ik even mag, ik bedoelde eigenlijk meer dat het helemaal losgekoppeld zou worden. Dat zou mij een lief ding waard zijn, maar dat zal onze fractie wel alleen in staan. Want we hebben het gewoon helemaal los van de gemeente, het liever. Maar dat is een andere discussie, dus dat, maar daar bedoelde ik met mijn opmerking.
Maar voorzitter, we maken juist een knip door te zeggen van we willen niet meer garant staan voor het tekort en we willen niet meer. En er staat een heel lijstje in het stuk van waar wij nog invloed op hebben, bestuursleden. Dat doen we allemaal dus niet meer. En we hebben nu puur alleen maar naar aanleiding van zeg maar, de vraag die we als gemeente stellen, straks een offerte en die beoordelen. En daar kun je op kostprijs zo meteen ook zien ja, wat een product ook kost om in te kopen. Dus het is puur echt een subsidierelatie los van ja, alles.
Nou, ik zal het meenemen naar mijn fractie en we bekijken het nog een keer. Maar we vonden het nog te veel dat de gemeente er nog te veel hand in had. Maar misschien heb ik het dan verkeerd geïnterpreteerd. Kan ook.
Had u verder nog iets voor de tweede termijn, want zo beschouw ik hem dan nu maar. Zijn er nog fracties die behoefte hebben aan een tweede termijn? Dat is blijkbaar helder allemaal beantwoord. Doe ik wederom de suggestie of dit als een A-stuk richting de raad kan gaan? Ja, iedereen?
Volgens mij knikt iedereen.
Heel goed gezien.
Nou, is helder. Goed, dan zijn we aangeland bij punt 7, bespreking A, stukken 7a, jaarrekening Estal College. Is daar iemand die daar het woord over wil voeren? D66? Alleen D66. De heer Eggen.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het pleziert D66 dat de PR-representatiekosten, waar ik me nogal ernstig druk over gemaakt heb, nu gedecimeerd is. Dat doet ons goed. Ik heb nog wel een vraag over, en ja, dat baart ons toch zorgen, over de flinke daling van het leerlingenaantal op de Weerdingenstraat. Mijn vraag daarbij meteen was, heeft dat ook te maken misschien met de uitstraling van het gebouw daar? Ik ben daar eens geweest, ik heb daar eens gekeken, daar word je niet echt heel erg vrolijk van. Het probleem doet zich volgens mij ook voor, maar als ik buiten de orde ga, dan hoor ik dat wel. Het probleem doet zich volgens mij ook voor dat er die leerlijnen, die doorlopende leerlijnen, waar de wethouder ook alles van wordt, weet dat de onderbouw gesitueerd is aan de Angersloerdijk en de bovenbouw aan de Weerdingenstraat. We hebben een paar keer net ook bij de arbeidsmarkt hebben gezegd, het is belangrijk dat zorg, administratie, handel en dat soort vakken, dat weer onder de aandacht komt. Dat kan volgens mij, dan kan de uitstraling van het gebouw daar ook een bepaalde functie in hebben. Ik weet dat er een soort campusgedachte is en ik weet dat daar ook een voorbereidingskrediet volgens mij gegeven is. Mijn vraag, maar als het buiten de orde is, dan hoor ik het wel. Hoe staat het met die campus en deelt de wethouder ook de zorg met mij dat het zorgelijk is dat de Weerdingenstraat zo achteruit loopt?
Mevrouw Aldersen van de VVD wil ook nog even reageren.
Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. De heer Eggen gaf terecht al aan dat het waarschijnlijk wel buiten de orde valt. Ik ben op speciaal verzoek een vrijdag na jullie bijeenkomst daar geweest. En ik heb er heel bewust voor gekozen om de vraag van de huisvesting hier niet te stellen, omdat ik begrijp dat het nu toch alleen om de jaarrekening gaat.
Dan stel ik voor om bij de beantwoording daar ook het bij te laten en op andere momenten over de huisvesting. Mag ik mevrouw wethouder Talens hierover nog, wilt u nog het woord voeren? Of?
Volgens mij heeft niemand een vraag gesteld over de jaarrekening.
Dat is correct, denk ik. Dus het was wel buiten de orde.
Ik wil wel iets zeggen over huisvesting, want dat is wel een taak van de gemeente.
Kunt u dat kort?
Dat kan ik heel kort. Kijk, de zorgen over Weerdingenstraat en de doorgaande leerlijn. Ik denk dat hij dat vooral met Esdal College zelf moet bespreken. Want we hebben Esdal verzelfstandigd en we gaan er sowieso niet over. Dus ik denk dat dat heel goed is. Wat betreft huisvesting zijn we al lange tijd in gesprek met Esdal. Zowel over de locatie Klazineveen als over de locatie Emmen. Maar als je daar kijkt naar bedragen die ermee gemoeid zijn, dan is dat lange termijn werk.
De heer Echten, D66.
Ja, ik ben het niet helemaal eens met de wethouder dat het niet gaat over de jaarcijfers. Want dit lag ten grondslag aan de jaarcijfers. Dit was gewoon het hele verslag lag erbij. Dus daar heb ik de vraag over gesteld en niet puur over de cijfers. En het eerste gedeelte ging volgens mij over de cijfers, die vraag die ik stelde. Of die opmerking die ik maakte.
Wilt u de vraag dan nog even herhalen? Want ik denk dat het dan een beetje onduidelijk is geweest.
Nee, ik heb geen vraag gesteld. Ik heb alleen gezegd dat wij als D66 blij waren met de halvering van de PR en de representatiekosten. Dat ging volgens mij puur over de begroting. En die tweede vraag gaf ik al duidelijk aan dat ik waarschijnlijk buiten de orde ging. Maar daar word ik op teruggefloten. Prima.
Oké.
Excuses, ik heb ook nog een antwoord gekregen.
Nou, kijk eens aan. Vragen zijn gesteld en beantwoord. Mag ik concluderen dat dit gewoon als een A-stuk ook weer naar de raad kan gaan? Een A-stuk kan blijven? Ja? Goed, zijn we aanbeland bij de notulen. Vaststellen notulen. Notulen van de commissie samenleving van 11 oktober. Ik wou het maar even per blad doen. Bladzijde 1, of daar textueel of inhoudelijke opmerkingen over zijn. Pagina 2. Op pagina 2, de heer Gert.
Ja, dank u voorzitter. Op bovenaan staat dat de CDA gevraagd zou hebben of het gezin een woonwagenplek in bijvoorbeeld Slotermeer zou accepteren. Nou, Slotermeer is heel ver weg, volgens mij een wijk van Amsterdam. Wat ik daar gevraagd heb, is of het gezin Brouwer ook een woning in een andere dorp zou accepteren, bijvoorbeeld Zwartemeer.
Klinkt al smaak naar. Nou, wat wederom genoteerd, maar ik ga ervan uit dit keer correct. Nog meer opmerkingen over pagina 2. Pagina 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dan concludeer ik met de gemaakte opmerking. Oh, op pagina 9, herstel.
We moesten even zoeken. Mijn buurman leent zijn exemplaar. Maar nu moet ik echt even zoeken. Want er staat een opmerking over prognose van leerlingenaantal. En er staat een opmerking van minder. En er moet of meer zijn of minder leerlingen zijn. En ik ben op bladzijde 7, de vierde zin onder mijn naam. En daar staat dat de terugval 156 leerlingen is in het openbaar onderwijs, 31 minder dan verwacht. 31 minder leerlingen dan verwacht of 31 meer dan verwacht. Eén van beide. U mag kiezen.
De notulist begrijpt het, dus het gaat helemaal goed komen. Nou, met de gemaakte opmerking en de wijziging denk ik dat de notulen onder dankzegging van de notulist kunnen worden vastgesteld. Dank. Goed, er zijn al wat actuele mededelingen vanuit het college geweest door wethouder Arends. Ik weet niet of er verder nog collegeleden zijn. Geen actuele mededelingen meer. Dan rest mij om te vragen of er vanuit de ingekomen stukken, vanaf de lijst, nog punten geagendeerd moeten worden. Iets over de overige ingekomen stukken. Nou, dan stel ik vast dat we nog voor 9:45 kunnen sluiten. En dan bedank ik iedereen voor jullie aanwezigheid en wel thuis.